BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek over de energietransitie met Han Venema, topman van de GasUnie. En de vragen komen van mij, maar ook van mijn zakenpartner Tanja Nagel. Fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
Commissaris bij EY, P&O Consultants en OnCode. Wij beginnen met de PFAS en de stikstofcrisis, want daardoor krijgt de bouwsector het zwaar te verduren. Ondernemers zien hun orderportefeuille kleiner worden door beperkende regels. De bouwproductie krimpt daardoor dit jaar met zo'n 2%. Blijkt uit een rapport van ABN AMRO dat vandaag naar buiten is gekomen. Contact erover met Madeleine Buijs, sector-econoom bouw en vastgoed van ABN AMRO. Welkom.
Goedemiddag.
U spreekt over 2% krimp. Kunt u daar wat concrete getallen aan toevoegen? Over welke omvang gaat het dan, in miljarden uitgedrukt?
Ja, het gaat die 2% krimp gaat over de bouwproductie. En dan moet je echt aan een aantal miljard verlies van productie denken.
Ja, en nou weten we in ieder geval, dat is ook al ergens her en der genuanceerd, maar dat die bouw de afgelopen jaren als een tierenlier heeft gedraaid. Er is ook wel eens gezegd, nou, als je een baan zoekt, ik kan baanzekerheid bieden tot 2030, 2040. Maxime Vraag heeft dat gezegd. Staat er nu dan met die krimp voor de boeg ook echt banen op de tocht?
Ja, dat denken wij wel. We hebben eerder ook een berekening daarvoor gemaakt. En we verwachten dat de komende 5 jaar 70.000 banen op de tocht kunnen staan. Dat zijn niet meteen de vaste banen. We verwachten dat de bouwbedrijven eerst ZZP'ers niet meer in zullen huren. Of tijdelijke contracten niet meer verlengen. En dan eigenlijk als laatste pas het vaste personeel ontslaan.
Maar nu is een en ander denk ik toch ook afhankelijk van welke maatregelen er getroffen worden. Want PFAS, stikstof, het staat bovenaan de politieke agenda. Er is een spoedwet aangenomen, er wordt verder over nagedacht. Er is misschien nog wel het een en ander aan te doen, of ben ik nu te optimistisch?
Nee, er is zeker nog wat aan te doen. We hebben deze prognoses gemaakt op basis ook van de maatregelen die er nu al liggen. Dus bijvoorbeeld ook de verlaging van de maximumsnelheid is hierin meegenomen. Maar als het kabinet nog verdere maatregelen gaat nemen die echt de bouw vlot kunnen trekken, ja, dan zouden we toch ook zomaar weer aan een groei kunnen denken. Dus er is zeker nog wat aan te doen.
Nou, of de bouw verandert, hè. Ik las dat u ook bijvoorbeeld suggereert meer prefab te bouwen. Anders, energiezuiniger te bouwen, met meer rekening houdend met PFAS en stikstof, dan is er toch nog ook voor die bouw en de branche zelf nog een wereld te winnen?
Ja, nee, er ligt zeker ook een opgave van de bouw zelf. Kijk, dat zijn wel processen die altijd wat langer duren. Dat heb je zeker niet zomaar in een paar maanden geregeld. Maar bijvoorbeeld modulair bouwen, dus echt in modules, of dat prefab bouwen, dat scheelt enorm in de stikstofuitstoot, omdat je natuurlijk veel meer in de fabriek bouwt en ook veel minder transportbewegingen van en naar de bouwplaats hebt. Dus er ligt zeker voor de bouw ook zelf een opgave om minder stikstof te produceren.
En dat is de branche zelf. Maar veel zal toch ook afhangen van wat de overheid beslist of niet beslist. Een paar weken geleden had ik contact met een collega van u over een eerder rapport van ABN AMRO met als conclusie: de overheid is veel te reactief. Er moet echt actie worden ondernomen. Ziet u dat nou veranderen?
Nou, in dit dossier heeft het wel eventjes geduurd voordat de overheid actie ondernam. Maar ik ben er nu ook wel van overtuigd dat het echt wel op nummer 1 van de agenda, van de politieke agenda staat. De eerste reactie is wel wat traag geweest.
U blijft diplomatiek. Dank u wel, Madeleine Buijs, sector-econoom bouw en vastgoed van ABN AMRO.
Kees de Kort.
We gaan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
De afgelopen dagen zijn er veel cijfers naar buiten gekomen van de inkoopmanagers vanuit alle continenten. We kunnen nu zo ongeveer een algemeen beeld schetsen. Schets het maar, Kees. Het is meer aan jou dan aan mij.
Nou ja, kijk, we volgen hier natuurlijk de ontwikkeling in de wereldeconomie. En ook daar heb je dan data voor nodig. En die data komen ook in een bepaald patroon. Die inkoopmanagers, dat zijn altijd de allereerste cijfers die elke maand beschikbaar komen. En dan hebben we het over de inkoopmanagers uit de particuliere sector. Nou, dat maakt dat onderscheid. Dus de staatsbedrijven doen daar niet mee. Dat maakt in Europa niet zoveel uit. Maar bijvoorbeeld in China is de staatssector natuurlijk wel groot. Dus dat moet je wel even in de gaten houden. Maar eind vorige week hadden we cijfers over de inkoopmanagers uit de industrie, mondiaal. Nou, de rode draad was daar dat het toch allemaal. Het niveau de inkoopmanagers is mondiaal waren al erg somber. En die zijn gewoon in december, want daar praten we over, niet optimistisch geworden. De stemming is zelfs een fractie verslechterd. Dat was het beeld over de maakkant van de economie. Maar goed, opgeteld in de wereld is de dienstenkant is groter en belangrijker op allerlei plaatsen. Dus de afgelopen dagen zijn de cijfers over de dienstenkant beschikbaar gekomen. En dat ziet er dan toch allemaal net wat beter uit. Ook in Europa, de maakkant, heel somber, echt serieus somber. De dienstenkant, gaat wel.
Die dus belangrijker is. Dus dan overwegend is dat beeld dan toch positief.
Dus die dienstsector, dat was ook nog wat beter in december. Dus in Europa, nou, daar lijkt het erop dat de neergaande beweging, waar anderhalf jaar sprake van is, van de economische groei, dat die in ieder geval, het lijkt erop dat dat aan het stabiliseren is. Voorlopig.
Nou, houden we natuurlijk nog de VS over, waar ook cijfers bekend
VS,
worden.
VS, ja, en dat blijft behoorlijk liggen. De maakkant is daar een stuk positiever dan in Europa. En ook was zelfs.
Mag ik even wat vragen daarover? Want gisteren hebben we diezelfde maakkant uit de Verenigde Staten besproken. En toen hebben we het gehad over de scherpste daling sinds 2009.
Ja, dat hebben we al vaker gezegd. Die cijfers ook waar ik het nu over heb, die worden bijgehouden. Die worden door een Brits bureau verzameld over alle economieën in de wereld. Ook de Amerikaanse. En de gisteren cijfers waar we het gisteren over hadden, die werden verzameld door een Amerikaans bedrijf die alleen kijkt naar de VS. En dat daar zo'n rare tegenstelling tussen bestaat, is natuurlijk ook al bijzonder opmerkelijk. Die Britten, die als die naar Amerika kijken, zeggen ze van nou, het gaat ietsje beter en niet eens slecht. En de Amerikanen, daar hadden we gisteren over, die zeggen, wij zien dat alle ondernemers een stuk somberder worden.
Ja, dat hangt er vanaf met wie je dan je enquête uitvoert.
Vraag me niet naar de verklaring, nee. Maar goed.
Nou, maar als er één iemand op de Nederlandse radio over inkoopmanagers praat, dan ben jij het, Kees, bijna elke dag.
Nee, Thomas, dat zeg ik. Dat moet goed luisteren. Ik zei, dat is de eerste dag van de maand.
Nee, dat weet ik. Maar
we komen
wel
mensen
terug.
De rest van de maand, in de volgende maand, begin februari, gaan we het erover hebben. Maar goed.
Ja, maar welke hanteer jij dan? Want het wordt door twee verschillende bureaus bijgehouden. Een Brits en een Amerikaans bureau. Wat is voor jou de maatgevende index dan?
Nou, ik ben geneigd om de Britten te volgen. Omdat die, omdat die één systematiek hebben die ze over de hele wereld hanteren. He? Dus dat.
Oké. Okay.
Maar goed, als die verschillen groot zijn, dan ga je een beetje kijken wat zou het kunnen zijn. Maar in ieder geval, die Britten en de Amerikaanse maakkant was iets beter dan een maand geleden. En de dienstenkant in de VS ook wel een plusje. En dan hebben we dan China natuurlijk, een groot land. Nou, we weten allemaal dat China alles moet om de economie te stimuleren. Maar die inkoopmanagers, iets sommen, en waren de laatste cijfers lager dan een maand geleden. En de dienstsector was ook lager dan een maand geleden. Dat is natuurlijk wel bijzonder dat je alles doet om een tijd te keren. En dat dan die inkoopmensen in de particuliere sector toch terughoudender worden. En
ja, maar dat je zegt, niet begrijpen. Je zegt dus met nadruk in de particuliere sector, omdat wat je net zei, met name in China, is de staatsinvloed natuurlijk groot.
Ja, maar Thomas, laten we zo zeggen, de lange historie van staatskapitalisme of staatsbedrijven, is niet dat je zegt van dat daar nou heel veel groei in zit. Maar goed, in China kan het wat beter zijn. Maar die particuliere sector die begrijpt niet waar het optimisme vandaan komt. En dan hebben we nog Japan. Toch een grote economie, derde economie ter wereld. Nou, daar is de muziek totaal uit. Daar zijn zowel de inkoopmensen uit de industrie als dienstverlening uitgesproken somber. En een stuk somberder dan ze al waren. Dus nou,
En er komt dan ook nog eens een zeer optimistische groeiverwachting voor dit jaar overheen.
Ja, ook in Japan kijken de economen natuurlijk vooruit. Hè, met verwachtingen voor wat denken wij dat de Japanse economische groei gaat worden in 2020. Nou, we denken, de Japanse economen die geanketeerd zijn, dat het dan 0,5% kan worden. Dan zou je zeggen 0,5%. Nou, dan moet je wel rekening houden, Thomas, dat het begrotingstekort in Japan 7% is. En dat we ook de Olympische Spelen nog in 2020 hebben in Japan. Dat wordt ook al een pluspuntje. En dan ondanks alles, maximaal 0,5%. En het is in ieder geval laag. Gaat nu wel lager uitkomen dan in 2019. Dus in Japan, economisch gezien, ondanks alles wat ze doen, gratis geld, steunmaatregelen, de muziek is er gewoon uit. Het is somber en er gebeurt niks.
Derde en waar komt dat door? Komt dat dus met name door, denk jij, vergrijzing, waar het de afgelopen weken veel over gegaan is?
Ik denk nog steeds, Thomas, dat het beleid van de monetaire autoriteiten, als er rare dingen gebeuren, als mensen en bedrijven niet begrijpen wat er gebeurt en waarom het gebeurt, dan wordt iedereen ietsje voorzichtiger. En als je allemaal macro-economisch ietsje voorzichtiger wordt, dan gaat die groei omlaag. En ik denk dat dat proces op heel veel plaatsen in de wereld zichtbaar is. Er gebeuren rare dingen, er gebeuren onbegrijpelijke dingen, we snappen het niet meer, we worden ietsje voorzichtiger. En dat is in Japan, doen we dat natuurlijk al heel erg lang. Hè? Het is niet voor niks dat als dat woord Japanification, dat dat langzaam maar zeker een beetje begint te leven. Dat,
ja, waar Draghi het onder andere over heeft gehad afgelopen
precies,
weekend.
Dat is omdat Japan doen ze al heel erg lang rare dingen. En dat heet dat ondermijnt het vertrouwen van het publiek. Hè? En dan krijg je dus de demografische verhaal. Dat ondermijnt het ook het vertrouwen van jonge Japanners om baby'tjes te maken, waardoor de vergrijzing weer versterkt wordt, waardoor de problemen groter worden. En dat is zo'n bekende, echt onprettige spiraal.
Zullen we ook onbegrijpelijk afsluiten met goed nieuws voor sommige Chinese huizenkopers?
Nou, wat ik net al zei, die Chinezen doen er alles aan om de economie te stimuleren. Nou, ik kwam een bericht tegen dat er in een stad in China, waar de huizenmarkt, waar het allemaal niet zo lekker mee gaat, daar heeft de lokale overheid beloofd iedere koper van een huis gewoon cash om een huis te kopen. Nou ja, Thomas, als je zo ver gaat dat je als overheid mensen geld biedt om een huis te kopen, dan snap je wel dat we tamelijk wanhopig zijn geworden. En dat is maar een experiment. Dat is nog niet over heel China uitgerold. Maar het feit dat sommige mensen zich groep voelen om dit te doen, geeft aan dat het, ik Thomas, 6% stuff it, man. Dit is totale onzin.
Kees de Kort, morgen horen we van jou weer hoe het echt zit. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Kwart over 12, tijd voor de Zakenlunch. Daarin bespreken we het belangrijkste nieuws van dit moment. Samen met Han Venema, topman van de GasUnie, beursanalist Koen Bender van Mercurius, Vermogensbeheer en Tanja Nagel, mijn zakenpartner van vandaag, commissaris bij EY, P&O Consultants en OnCode. En Koen, we gaan met jou beginnen. Dus richting die microfoon graag om iets te vertellen over het laatste rapport van het economisch bureau van ING over auto's.
Ja, begin van de maand hebben we niet alleen PMI, maar ook autocijfers die gepubliceerd worden. Dat is natuurlijk altijd interessant, want dat is een hele belangrijke indicator, met name voor de Duitse economie. En over het algemeen vallen die tegen. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, is dat er heel veel luxe autobouwers toch weten hun verkopen verder op te schroeven.
Ja, dan hebben we het niet over zomaar een beetje luxe, maar dan gaat het onder andere over Rolls-Royce, toch?
Ja, Rolls-Royce heeft 25% meer auto's verkocht in het jaar 2019.
En, hoeveel auto's verkopen die eigenlijk? Het zullen er niet heel veel zijn.
Dus het zit richting de 5800. Dus dat is toch wel nu met die stijging dan. Dat zijn toch nog wel redelijk. Want je moet je voorstellen, die auto's hebben toch een gemiddelde prijs van zo'n 400.000 euro. Dat is natuurlijk niet de gemiddelde Prius.
En ook niet de gemiddelde luisteraar van BNR, vrees ik.
Nee, denk het ook niet, nee. Maar,
toch.
Ja, maar wat wel apart is om te zien, dat bijna, ze geven geen onderverdeling, hè, van hoeveel naar de verschillende modellen. Maar wat wel duidelijk is, dat SUV, de Cullen, die net uitgerold is en zijn volledige jaar van verkoop heeft gehad, die draagt vooral bij aan deze stijging van Rolls-Royce. Dus voor 2020 verwachten ze ook weer een afvlakking van die groei.
Nu we toch in die branche bezig zijn, Aston Martin had dan weer teleurstellende cijfers te melden.
Ja, buiten het feit dat ze natuurlijk toch langer mogen genieten van Max Verstappen, die nog 3 jaar bijgetekend heeft, hebben ze behoorlijk wat teleurstellingen te verwerken gekregen vanmorgen. En dat zit er met name in hun cijfers. Ze hebben 7% daling laten zien van hun verkopen. En Aston Martin zit natuurlijk al vrij lang in moeilijk weer. Het bedrijf is naar de beurs gegaan. Heeft sinds dat op £19. Inmiddels staat het aandeel £4,5. Dus dat is gedecimeerd bijna. En dan zie je dat op heel veel plekken het gewoon heel erg moeilijk wordt. Marketingkosten zijn veel hoger dan verwacht. Gemiddelde autoverkoper. De prijs staat onder druk. Dus de marge die ze maken per auto hebben ze dan beneden moeten bijstellen. Ze hadden verwacht meer dan 20% te maken. Dat wordt nu richting de 15%. Dus het aandeel staat ook wel behoorlijk onder druk vanmorgen.
Ben je dan
weer
een overnameprooi? Want die geruchten zijn er al langer.
Nou ja, kijk, daar waar Rolls-Royce die SUV vorig jaar heeft geïntroduceerd, en luxemerk Bentley dat in diezelfde league zit, dat al een paar jaar geleden had, heeft Aston Martin in november pas zijn DBX, het antwoord op die SUV-markt, geïntroduceerd. En dus die verkopen, die zitten nu nog niet in die cijfers. Ja. En dat gaat volgend jaar komen. Ze hebben wel aangegeven dat ze op intekening 1800 modellen hebben verkocht. Dus dat betekent dat ze mogelijkwijs volgend jaar wel die sprong kunnen gaan maken. Maar oei, 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 ze hebben het wel moeilijk, hoor. Want ze moeten een hoop extra geld uit allerlei kassen gaan trekken.
Maar de boodschap is nu dus, heb geduld.
Zijn dat allemaal SUVs op fossiele brandstoffen of hebben we ook al hybride versies?
Nou, hybride versies zijn volgens mij nog niet heel erg,
bij.
Merken, en dit zijn natuurlijk toch modellen waarvan je zegt, van, ja, het weegt allemaal ook behoorlijk wat. Dus je hebt ook heel wat vermogen nodig om het van zijn plek af te krijgen. Want je wil natuurlijk wel voor het stoplicht met een Porsche Macan kunnen wedijveren. Dus dat is natuurlijk wel heel erg...
Ja, dat wil je, daar leef je voor.
Nou ja,
wel als je een auto hebt misschien.
Een auto,
ja, sommige mensen wel. Ja,
Han Venema, ik kan geen artikel over de gasunie lezen of het gaat over waterstof. Bent u hier ook met een waterstofauto?
Nee, ik ben hier nog niet met een waterstofauto. Pardon? Maar wij willen ze eigenlijk wel gewoon gaan aanschaffen als gasunie. Ja. Dus er moet nog iets meer tankinfrastructuur komen. Er is volgens mij nu 1-2 stations, et cetera.
Drie. Ik heb zijn het er al. Er vrijdag over gehad met iemand die wel een waterstofauto heeft. Nou, en, hij is er probleemloos mee naar Parijs gereden.
Nou, dus dat is de volgende. Mijn vorige auto was wel een auto op groen gas.
Maar toch nog even op wat u zegt. Dan willen ze met de gasunie eigenlijk wel gaan aanschaffen. Wat is dan het moment? Er moet er gewoon meer
Er moet enige laadinfrastructuur zijn.
Ja, of dus laadinfrastructuur. Waar hebben we het dan over? Wat denk je?
Nou, ik denk als er een stuk of 6-7 stations zijn. Of als er bijvoorbeeld een goed station is in Groningen.
Ja,
waar we kunnen tanken.
Handig,
waar we gewoon dan toch gewoon 600 kilometer kunnen rijden. Want vanuit Groningen. Ik woon in het Groningse. Moet ik toch heel vaak hier in Amsterdam zijn of in Den Haag, dan wil je toch wel graag op één tanken op en neer komen.
Laten we nog even één uitstapje maken naar die auto's. Nu we toch ook in de duurzame hoek zitten, Tesla.
Ja, wat wil je ervan weten?
Nou,
een hoop nieuws weer, hoor.
Nou, dan mag jij het belangrijkste nieuws voor mij eruit pikken.
Ja, Shanghai, geopend door Musk, ik geloof vandaag. En ontzettend belangrijke markt voor hem. Daar moeten de verkopen vandaan gaan komen. Tegelijkertijd zien we dat daar ook de verkopen van elektrische auto's wat onder druk komen. Maar goed, desalniettemin, Tesla hoopt daar zo'n 100.000 tot 150.000 auto's te kunnen gaan verkopen in China dit jaar. En dat moet ook wel, want het aandeel heeft natuurlijk een gigantische rebound gemaakt. Een half jaar geleden nog $170, nu $450. Dus dat is een gigantische vooruitloping op de verwachtingen. De marktkapitalisatie, dus de waarde van het bedrijf, is daarmee meer dan General Motors en Ford bij elkaar opgeteld. Gaat u even zitten. Dus dat is ontzettend op verwachtingen gebaseerd. Die moeten voor een belangrijk deel waargemaakt worden in China. Ze produceren daar nu 1000 auto's per week. Ze zouden vrij makkelijk kunnen opschalen naar 3000 auto's per week. En Musk zou Musk niet zijn als hij toch nog even probeert om daar de boel te paaien. En dat doet hij nu door te zeggen van jongens, wij gaan ons research en development voor volgende modellen, de totale ontwikkeling gaat plaatsvinden in China. Dus hij verplaatst daarmee ook de autocapaciteit van Tesla en de knowledge. Ja, daar paait hij de Chinezen
mee. Maar dan is hij af van allerlei mogelijke importheffingen. En bovendien geeft volgens mij de Chinese overheid ook subsidies op Tesla.
Ja, die subsidies die op elektrische auto's die beginnen behoorlijk teruggeschaald te worden. Dus dat is ook het probleem waarom die autoverkopen al aan het afvlakken zijn in China op dat gebied. Door die fabriek in Shanghai neer te zetten, had hij natuurlijk al soort van die handelsoorlog gevolgen proberen te omzeilen. Maar ja, je ziet dat hij ook voor een belangrijk deel, voor zijn financiering is hij afhankelijk van de Chinezen. Ja. En hij kan natuurlijk, kijk, eigenlijk kun je Tesla zien als een bedrijf dat in drie uiteenvalt. Aan de ene kant is het de auto's produceren. De andere kant is het de technologie van het zelfrijden. Dat kun je apart zien. En vervolgens heeft hij ook nog eens een keer de hele batterijenbusiness. Dus hij kan best zeggen van nou, ik schuif nu die autobusiness richting de Chinezen. Want ja, die andere twee onderdelen kunnen ook nog eens een keer de waarde van Tesla eventueel in de toekomst gaan rechtvaardigen. Maar als China tegenvalt, ja, dan moet je ook wel zorgen dat je je gordels om hebt. Want dan kan het best zijn dat het aandeel Tesla gewoon zomaar weer van 4,50 dus terug gaat naar $200.
Hou je gordel om. Meneer Venema, we gaan naar een andere big business waarover het algemeen niet heel veel aandacht voor is. Maar als je kijkt naar de overnamemarkt, dan kun je niet om de weerstations heen, de weerbedrijven. Het FD schreef daarover. Waarom vindt u dat ook interessant?
Ik vind dat heel interessant nieuws, omdat het weer een veel grotere rol gaat spelen gewoon in onze samenleving. Zie gewoon de klimaatramp in Australië, de bosbranden in Australië. Maar ook gewoon op het gebied van mijn vakgebied, hè, dus het energie in Noordwest-Europa, zullen veel meer zonneparken krijgen, zullen heel veel meer windmolens krijgen. En dan wordt weer veel belangrijker. Dus dan is het niet meer gewoon iemand die in de centrale bepaalt of de centrale op of neer wordt geregeld. Maar dan zijn het de weergoden die bepalen of de zon gaat schijnen of de wind gaat waaien. En dat gaat dus een enorme consequentie hebben voor de hoeveelheid aanbod van energie, wat we dan als energiesysteem, hè, in Nederland weer moeten compenseren. Nou, en ik vind het dus mooi dat er een aantal partijen zien dat daar gewoon in de toekomst geld mee mee valt te verdienen. En dus nu ja, Meteo Consult of Meteo Groep hebben gekocht. Of ik vind dat mooi. Ik vind het misschien ook wel jammer dat dat eigenlijk weer uit Nederland verdwijnt. Maar nou ja, ze zitten nog wel vooruitziend.
Ze zitten nog hier met hun Europese hoofdkantoor, meen ik, in Utrecht. De vraag is natuurlijk wel als het. Exact. Als het steeds belangrijker wordt, is het ook belangrijk dat die voorspellingen ook op de langere termijn ook beter worden. Wat is daarover bekend?
Nou ja, volgens mij is daar de ontwikkeling van de computers is daar heel belangrijk. Hè? Gewoon veel snellere computers krijgen, waardoor gewoon dat weer beter voorspeld kan worden. Nou, volgens mij is daar al enorme winst gemaakt vergeleken bij 20, 30 jaar geleden. Maar ja, dat wordt heel belangrijk. Ik kan er een mooi voorbeeld van geven. Op het moment dat de zon stopt met schijnen of de wind wat stopt met waaien, maar vooral de zon, hè, als de zon achter de wolken verdwijnt, ja, dan moeten de gasgestookte centrales in Nederland moeten worden opgeschakeld om gewoon toch voldoende stroom te leveren. Er zijn een aantal partijen die zien dat dan aankomen en die denken van ja, maar als we gasgestookte centrales moeten stoken, dan hebben we dus wat gas nodig. Dus wij zien in onze bergingen al dat dan de vraag daar weer net op vooruit loopt. Dus ja, zo zie je dat energiesysteem een heel geïntegreerd energiesysteem gaat worden, zeer weersafhankelijk.
Zometeen nog heel veel meer over dat soort systemen. We gaan eerst, Tanja, naar de mentale gesteldheid van werkend Nederland. Het is voor veel mensen weer de tweede dag dat ze in 2020 aan het werk zijn. Dat is dan dit jaar, maar sommige mensen moeten ook nog verder vooruit kijken. Bijvoorbeeld omdat ze nog heel lang moeten werken.
Ja, nou volgens mij is het al wel langer bekend. Maar nu is er naar aanleiding van een boek wat van een Amerikaanse gedragswetenschapper, wat in het Nederlands vertaald is en net verschenen is, las ik gisteren in de Volkskrant dat 10% van de beroepsbevolking met mentaal pensioen is. Maar dat er ook nog eens een keer 25% balanceert op het randje van wel of niet met pensioen zijn. Als je dan ervan uitgaat dat we 9 miljoen werkende mensen hebben die een betaalde baan hebben, dan heb je het dus in eerste instantie over 10% over 900.000. Maar als het dan 35% zou zijn, is best veel.
En wat is dat als je met mentaal pensioen bent?
Nou, dat je de dagen, weken, maanden, jaren of zelfs decennia telt voordat je met pensioen kan. En ik denk dat we allemaal wel zo iemand kennen die we ergens hebben zien zitten in onze hele carrière. Maar het gaat natuurlijk om die mensen waarvan je helemaal niet weet dat ze zo denken, of waarvan je in elk geval merkt dat de betrokkenheid niet groot is. En volgens mij is het grootste gevaar dat we dat probleem bij dat individu laten, terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon een probleem is van de leidinggevende. Want als je zorgt dat mensen het idee hebben dat ze in vertrouwen mogen werken, dat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat ze aandacht en waardering krijgen, is de kans op mentaal met pensioen gaan natuurlijk veel minder groot. En overigens, als het dan niet blijkt te werken, dan moet je ook zorgen dat je met z'n tweeën beslist dat je uit elkaar gaat, in plaats van dat iemand, moet je nagaan, joh, dat je 40 uur in de week, want veel meer zal het dan ook niet zijn, hè, maar dat je die 40 uur moet doorbrengen terwijl je het helemaal niet naar je zin hebt, niet het gevoel hebt dat je betrokken wordt door je collega's. Dat wil je jezelf en dat wil de organisatie jou toch ook niet.
Maar wat betekent dat voor die leidinggevende die dus de verantwoordelijkheid moet nemen om ervoor te zorgen dat mensen uit dat mentale pensioen geraken?
Nou ja, liever voorkomen dat ze erin komen. Hè? Dus dat is naar de toekomst toe geredeneerd. Ja, het gesprek aangaan. En kijken waar iemand zich in wil ontwikkelen. Complimenten geven. In datzelfde artikel stond ook dat je dan zo af en toe een bonus krijgt. Nou, wij hadden het er net al over. Dat werkt een paar dagen. Dan ben je hem alweer vergeten. Of je buurman heeft een hogere bonus gekregen. Dan ben je er helemaal klaar mee.
Maar is dat niet een vorm van verborgen werkeloosheid?
Dat is het natuurlijk. Ja, maar kan je nagaan wat de productiviteit omhoog zou kunnen gaan als je die mensen weer weet te motiveren?
Ja, minimaal 10% hoor ik jou net zeggen.
En die productiviteit staat heel erg onder druk, weten we van de laatste rapporten.
Zeker met vergrijzing kun je een beetje extra productiviteit wel gebruiken.
Nou ja, en het pensioen schuift steeds verder op, hè?
Ja. Maar hebben jullie het nooit gedacht? Ja, ik heb het dus wel bedacht toen ik hoorde dat jij het hierover wilde hebben. Toen hebben we het op de redactie even besproken. Toen dacht ik, ik mag nog 35 jaar. En ik twijfelde even of ik dat nou zou moeten interpreteren als moeten of als mogen. Maar ik vind 35 jaar vond ik best een lange periode om dat voor mezelf zo te bedenken.
Volgens mij is het verstandig om niet te denken aan alsmaar hetzelfde doen in die komende 35 jaar. Je hebt nog zulke kansen om je te ontwikkelen, Thomas.
Ik zou me
Thomas.
Heel erg teleurstellen als ik vanaf morgen wat anders ga doen natuurlijk.
Nee, maar morgen niet. Zou je ons ook enorm teleurstellen. Oh, maar op termijn natuurlijk.
We gaan het zo meteen hebben over gas. Maar pas nadat ik Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer bedankt. Bedankt, Koen. Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Er breken nieuwe, andere tijden aan voor iedereen die handelt in gas. Nederland wil compleet van het gas af. En ook in de Europese Green Deal wordt gasgebruik aangepakt. En toch gelooft GasUnie-topman Han Venema nog heilig in het huidige gas. Volgens hem is het keihard nodig voor de energietransitie. En is hier het gast. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Zometeen iets meer over die Nederlandse situatie, waarin natuurlijk veel mee te maken heeft. Maar het nieuwste nieuws is dat Europese afspraken zijn gemaakt in de vorm van een Green Deal. Wat is uw voorlopige oordeel over die Green Deal?
Nou, ik vind het wel een mooi vervolg op wat we gewoon in Nederland als ambities hadden. Hè. Dat is geformuleerd in het Klimaatakkoord. Daar hebben we als GasUnie ook gewoon aan meegewerkt. En eigenlijk past dit er wel gewoon als een mooie paraplu op dat Nederlandse Klimaatakkoord. En ik denk dat het heel goed is voor Europa als we gewoon iets Europees gaan doen en niet alleen als Nederland. Want het klimaatprobleem is geen Nederlands probleem. CO2 heeft geen paspoort, dat houdt niet op bij de grens. Dus ja, dat je dat gewoon in Europees verband doet en dat je ook probeert gewoon elkaar te versterken in plaats van elkaar een vlieg af te vangen, dat vind ik heel goed. Maar het is wel een heel vergaand Green Deal, ook met een hele circulaire economie. Dus, ja,
en hoe haalbaar is het, denkt u?
Misschien gaat het nog wel lukken ook. En stel dat het niet helemaal gaat lukken. We halen gewoon de doelstelling niet in 2050, maar in 2060. Ja, dan zijn we ook gewoon op de goede pad. Maar we moeten die kant wel op. Dat is wel mijn overtuiging.
Maar dat zou al, dan zou iedereen politiek gezien ook mee moeten gaan.
Ja.
Lijkt me ook nog lastig, hoor.
Ja, dat is ook lastig. Maar ik denk dat het wel helpt als gewoon we dat gewoon in Europees verband doen. Want wat je in die klimaatonderhandelingen over dat klimaatakkoord zie je ook dat de industrie heel erg aarzelt. Omdat die zegt, ja, wij willen dat wel. Maar als we gewoon wij gediscrimineerd worden en dat de Duitse industrie gewoon bevoordeeld wordt door klimaatmaatregelen, ja, daar passen wij wel een beetje voor. Dus ja, je moet dat wel gewoon grootser aanpakken. Gewoon op Europees verband. Nou, en daar staan er ook in die Green Deal wel een aantal. Green Deal staan een aantal aspecten. Zoals gewoon een CO2-belasting bij de grens op producten die wij invoeren van buiten Europa in. Om gewoon onze eigen industrie enigszins te beschermen. Of niet een concurrentienadeel te geven. Ja, dat vind ik wel goed.
Maar u klinkt enthousiast. Maar als ik het toch nog eventjes beperk tot uw werkelijke antwoord, dan zegt u misschien gaan we het wel halen.
Nee, ik hoop dat we het gaan.
Dat is wel weer iets anders. Want u zei net, ja, en als we het niet halen, dan halen we het misschien later. Maar dan heeft u er toch weinig fiducie in.
Nou, ik heb er wel fiducie in, maar Tanja zei van, is het reëel? En dan denk ik van ja, het is, als je een plan maakt, is het best reëel dat je het haalt. En als je het niet haalt, ben je een heel eind op weg. Nou, dat is gewoon winst. In plaats van gewoon te blijven zitten en te kijken.
Vorig jaar was u hier ook de gast. En dan kunnen we naar hartelust naar terugverwijzen. Want Tanja was toen de zakenpartner. Dus dat
jij was er ook.
Ik was er volgens mij ook. Dat gaan we het ook een paar keer doen. En ik wil eigenlijk beginnen bij het einde. Want u koos als uw favoriete nummer Under Pressure van Queen en David Bowie. Dat vond u wel toepasselijk, omdat u op verschillende manieren wel te maken heeft met druk en ook zelf een beetje onder druk staat. Bent u het afgelopen jaar verder onder druk komen te staan?
Nee, vind ik niet. Ik vind dat we gewoon hard hebben gewerkt aan het klimaatakkoord. En ik vind dat ik kan er altijd wel details over hebben, maar dat we in principe een heel goed klimaatakkoord hebben. Wat ik daar heel goed aan vind, is dat we gewoon een ambitieus klimaatakkoord hebben.
Misschien gaan we het halen.
Wat ik ook gewoon heel mooi vind, dat in het klimaatakkoord ook onderschreven wordt dat het toekomstige energiesysteem een energiesysteem is waar stroom, elektriciteit, elektronen een rol hebben, maar waar ook moleculen, gassen een rol hebben. Nou, dat vind ik ook gewoon heel goed, want volgens mij is dat de beste garantie op een betaalbaar en een betrouwbaar energiesysteem voor ons als samenleving.
Nou, dat is ook uw uitgangspunt. Nog goed om te horen dat het afgelopen jaar niet veranderd is, want u bent er nog altijd van overtuigd dat gas een belangrijke rol speelt en blijft spelen in die energietransitie, terwijl toch wij als publiek worden warm gemaakt met de tekst, nee, wij gaan van het gas af, we gaan gasloos.
Ik denk, en dat zei je zo net ook gewoon, Thomas, ik denk dat als je het hebt over we gaan van het gas af, dan in Nederland is dat we gaan van het aardgas af, en eigenlijk is het ook nog we gaan van het Groningen gas af. We willen dat Groningen gasveld sluiten, omdat dat heeft geleid tot heel veel aardbevingen, nog steeds leidt tot aardbevingen. Nou, daar werken wij als GasUnie heel erg hard aan om mogelijk te maken dat die Groningen productie heel snel naar beneden kan. En waarschijnlijk bij een gemiddelde winter, eind 2022, kan die naar nul.
Maar dat is Groningen. Ik las een interview met een van uw bestuursleden in de Volkskrant. Die zei aardgas, dat is op dit moment 45% van ons totale energieverbruik. Ook na 2030 is dat nog altijd 40%.
Ja.
Als je het in die context plaatst, dan is het aandeel Groningen dus heel beperkt.
Nou ja, Groningen is op dit moment nog gewoon groot. Het is dit jaar ongeveer 12 miljard kubieke meter. Waar wij een totale gebruik in Nederland hebben tussen de 35 en de 40 miljard kubieke meter. Dus zeg maar, de Groningen productie als aandeel is nog gewoon ongeveer een derde van het binnenlands verbruik. En dat gaat dus naar nul in 2022, 2023 bij een gemiddelde winter.
Maar u zei de vorige keer volgens mij ook dat we ook nog produceren voor het buitenland. Dat we...
Ja, wij, zeg maar, omdat we in het verleden dat Groningen gasveld hebben gevonden. Dat was van een specifieke kwaliteit, vrij laag calorisch. Dus de energieinhoud is niet heel hoog. Daar hebben wij toen ook gewoon, dat hebben we ook gewoon verkocht toen. Langlopende contracten aan de Duitsers, aan de Belgen, aan de Fransen, et cetera. En die zijn op dit moment dus aan het afbouwen. Dus elk jaar neemt hun vraag naar dat laag calorische Groningen kwaliteit gas, dat neemt dat af. En in 2030 is dat helemaal afgelopen. Maar dan hebben we dus alleen nog gewoon de binnenlandse markt die op die kwaliteit aardgas werkt. En ja, dat zal dan niet meer uit Groningen komen.
Maar mijn vraag over of u verder onder druk bent komen te staan heeft er ook mee te maken dat u natuurlijk ook moet handelen naar de wensen van de politiek. Ja. Groningen sluiten, de gaskraan dicht. Daar zijn in de afgelopen jaren verschillende data voor genoemd. En eigenlijk is de overeenkomst dat die datum steeds verder naar voren is geschoven. Dus dat u ook sneller moet gaan nadenken over maatregelen.
Nou, maar eigenlijk, Thomas, doen we dat al gewoon sinds 2010. Want in 2010, rond die tijd, zagen we als gasunie al aankomen dat op een gegeven moment gewoon de Groningen productie naar beneden zou gaan. En toen hebben we het concept van de gasrotonde ontwikkeld. En bij die gasrotonde hebben we dus een aansluiting gemaakt met de Russen. We hebben een aansluiting gemaakt met de Nooren om gewoon gas te kunnen importeren. We hebben een aansluiting gemaakt met de Belgen. En we hebben een aansluiting gemaakt met de rest van de wereld in de vorm van een vloeibaar aardgasterminal in Rotterdam, waarmee we dus van overal ter wereld gewoon gas kunnen
inhalen. Die gasrotonde is geen nieuw fenomeen. Maar toch moet u natuurlijk ook een horizon voor ogen hebben met oké, 2030, 2025, 2022. De deadline komt naar voren. Ja. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij de meeste mensen, als die deadline naar voren gaat, moet je harder gaan werken.
Ja, nou wij zijn ook ontzettend hard aan het werk om zeg maar dat mogelijk te maken. En dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Het eerste is om te zorgen dat we geen Groningen gas meer nodig hebben. Wat we daaraan doen zijn stikstoffabrieken bouwen of stikstoffabrieken uitbreiden. Maar eigenlijk...
Kunt u dat nog even uitleggen? Want ik kwam die fabriek tegen en ik dacht, nou, een stikstoffabriek. Maar dat past op een andere manier
dus
in de discussie.
Eigenlijk in Nederland twee soorten kwaliteit gas. Dat is de hoogcalorische en de laagcalorische. De ene heeft meer energieinhoud dan de andere. Groningen heeft een laagcalorische inhoud. Dus wat wij nu doen om gewoon die Groningen-productie heel snel naar beneden te maken, is eigenlijk stikstof. Moleculen uit de lucht halen. Zit 80% in deze kamer zit 80% van de lucht is stikstof.
Ja, we zijn
dat halen we eruit. En dat separeren we en dat stoppen we een beetje bij Noors gas of gas uit het Midden-Oosten of Russisch gas of gas van onze Noordzee. En dat brengen we dus naar de huishoudelijke klanten en industrieën zoals nu. Nou, door die productie van die stikstof, door eigenlijk de mogelijkheden om extra pseudo-Groningen kwaliteit gas te maken, kunnen wij gewoon heel snel van het Groningen gas af.
Daarnaast, het is toch van een mindere kwaliteit?
Dat is van een lagere energetische kwaliteit. Maar het brandt heel goed. Maar de verbrandingswaarde is dus net iets mooier. Dus als je gewoon, om het verschil te doen, als je daarvan je water kookt in een keteltje, dan moet het normaal 5 minuten koken. En als je dus laagcalorisch hebt of hoogcalorisch, is dat een halve minuut langer. Zo moet je het zien.
Ik begreep ook, want helemaal terug naar gas, naar nul gas ook niet kan, omdat er iets van 4 miljoen huizen zijn die heel slecht te isoleren zijn. Dus terug naar nul is überhaupt niet aan de orde. Is dat wat u zegt?
Nee, het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook voorspeld hoeveel gas hebben we nog nodig in 2030. En dat is ongeveer 75% in Nederland van wat we nu verbruiken. Nou, en dat is de tweede uitdaging van GasUnie. Dus de eerste uitdaging is Groningen-productie. Productie uit het Groningen gasveld overbodig maken. Maar de tweede is om die moleculen zo groen mogelijk te maken. Dus kunnen we een deel van dat aardgas vervangen door groen gas bijvoorbeeld. Of kunnen we een deel van die gasvraag vervangen door waterstof.
Ja, maar u noemt het een uitdaging. Er is toch geen andere optie? Groningen gaat toch dicht?
Nee, punt. Groningen gaat dicht. Nou. Dus Groningen kan dicht in 2022 bij een normale winter.
Want die normale winter, dat is nu de derde of de vierde keer dat u dat noemt. Misschien dat ook in de...
Ja, dat is een gemiddelde winter.
Maar zoals we die van de vorige eeuw ons herinneren of van deze eeuw?
Nou, wij kijken naar de gemiddelde van de laatste 20, 30 jaar. Oh ja. Maar bijvoorbeeld als er in 2022 een Elfstedentocht zou worden verreden,
dan
is het heel koud en dan hebben we wat meer gas nodig en dan moet er misschien nog wat extra gas uit het Groningen gasveld komen.
En u heeft het over... Thomas vroeg ernaar en toen zei hij, ja, we zijn heel druk aan het werk. U heeft ons vorig jaar verteld over de reorganisatie. Hoe is het daarmee een jaar later?
Dat is, wij hebben afscheid genomen van ruim 200 mensen. Die mensen hadden wij eigenlijk niet meer nodig, doordat wij gewoon ook proberen steeds efficiënter te werken. Naast dat we gewoon ook werken aan die verduurzaamheid. En die zijn in februari van afgelopen jaar, dus bijna een jaar geleden, zijn die vertrokken.
Maar u zei toen ook, we moeten wel op zoek naar andere mensen, verjonging, andere kwaliteiten. Ik kan me voorstellen dat u die in dit proces heel hard nodig heeft.
Die hebben we heel hard nodig. We hebben ook een afdeling, dat noemen we dan GasUnie New Energy. En die heeft zo'n 100 mensen en die is bezig met allerlei nieuwe projecten. Dus die zijn op het gebied van waterstof. Die zijn op het gebied van CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Die zijn, we zijn hier in het westen tussen Den Haag en Rotterdam bezig om een warmtetransportleiding te bouwen. We zijn bezig met groen gasfabrieken te ontwikkelen. Dus daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. En daar hebben we toch inderdaad nieuwe mensen voor nodig. Ja, die weer andere kennis hebben dan die wij hadden.
Maar uw toenmalige HR-directeur, las ik een interview mee, die noemde die reorganisatie een prachtig project, omdat het zo goed kon worden begeleid van start tot finish. Maar u heeft afscheid genomen van zo ongeveer 240 mensen. Dat is toch niet alleen maar een prachtig project? Of heeft dat voor niemand pijn gedaan?
Nou, we hebben afscheid genomen van mensen, maar we hebben dat vrijwillig gedaan. Dus we hebben een regeling gemaakt en mensen konden intekenen.
Oh ja, een goud om andere regeling.
Een vrijwillige vertrekregeling.
Ja, dat was binnen mum van tijd geregeld.
Nou nee, dat, we hebben de mensen de tijd gegeven om erover na te denken. Dus iedereen kon daar wel overwogen een besluit over nemen. En die heeft denk ik anderhalve maand opengestaan en toen was die vol.
We gaan naar de dilemma's, die zijn gewoon gebleven. Het zijn er drie. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Nederland is te afhankelijk van Russisch gas, of het is een fabel dat Russisch gas moeilijkheden met zich meebrengt?
Het is een fabel dat Russisch gas moeilijk.
Als het voor de energietransitie noodzakelijk is, dan gaan GasUnie en netbeheerder Tennet fuseren, of een fusie tussen GasUnie en Tennet, dat zal er nooit van komen.
De eerste.
Waterstof wordt dé opvolger voor gas, of gas blijft nog heel lang heel belangrijk?
Ja, beide, maar als ik moet kiezen, de eerste.
Ja, dan zal het u niet verbazen, maar dan ga ik toch even door op het dilemma waar u net eventjes 2 seconden te lang stil was. Namelijk die mogelijke fusie tussen GasUnie en Tennet. Waarom denkt u, nou, dat zou in de toekomst mogelijk, want dat haal ik er toch uit als u daarover na moest denken, toch kunnen gebeuren?
Nou, ik zie op dit moment eigenlijk geen aanleiding om gewoon te gaan fuseren. Omdat we beide nauw samenwerken op die thema's die nodig zijn voor de leveringszekerheid in Nederland. En dat gaat gewoon heel goed. Morgen zie ik weer de topvrouw van Tennet. Dus wij werken heel goed samen. Dus er is eigenlijk op dit moment geen probleem waarvoor we nu een oplossing moeten hebben. Dus ik wil helemaal niet nadenken waar het hoofdkantoor moet komen en wie de nieuwe directeur personeelszaken wordt zoals jij dat had.
Maar waarom moment was u dan toch eventjes 5 seconden stil?
Ja, omdat ik het andere extreem vond ik ook gewoon niet aantrekkelijk. En als het op een gegeven moment gewoon nodig is dat wij gewoon nog nauwer gaan samenwerken en dat het dan helpt als we een fusie hebben, dan is dat een oplossing voor een probleem wat er dan is. Ik zie het probleem nu niet, maar er is ook gewoon geen principiële reden om het niet te willen.
U heeft morgen dus weer een onderhoud, omdat u nu al intensief samenwerkt. Waaraan precies?
Morgen praten wij over een aantal. Wij zijn beide staatsdeelnemingen, dus morgen praten wij gewoon bij van, nou, waar staan wij als staatsdeelnemingen? Hoe gaan wij gewoon dit jaar verder werken op het gebied van energietransitie? Dat soort zaken. Bijvoorbeeld waar wij ook heel hard aan werken is de North Sea Wind Power Hub. Dat zijn eigenlijk gewoon grote eilanden op de Noordzee die we willen creëren, waar we gewoon windparken op aansluiten en waar we dan of dat afvoeren met elektriciteit of via waterstof. Nou, dat is een lange termijn project. Doen we samen met de Duitsers en met de Denen. Nou, daar praten we ook morgen over.
Mooi.
En u bent, u zei het zelf al, beide 100% eigendom van de staat. Over Tennet wordt wel eens gezegd, wordt het geen tijd voor veel zelfstandiging, want Tennet heeft geld nodig, moet grote investeringen doen om die energietransitie vorm te geven. Zou ik niet hetzelfde kunnen zeggen over de GasUnie?
Dat zou je kunnen zeggen. Ik sta altijd op het standpunt van GasUnie, die gaat over de strategie en de aandeelhouder gaat over het bezit van de aandelen. Dus dat is gewoon aan de Nederlandse staat en aan de politiek om dat te beslissen.
Hoeveel geld heeft u nodig om de investeringen die u moet doen ook daadwerkelijk te kunnen doen?
Wij hebben niet zoveel geld nodig. Waar ik het zo net over had, is over waterstof. Wij zouden graag waterstof willen gaan transporteren door Nederland. En dat kunnen we doen met de bestaande gasinfrastructuur. Voor het overgrote deel.
Maar daar was wel een extra investering voor nodig.
Dat was ongeveer 1 à 1,5 miljard. Ja. Nou, dat wil ik even afzetten. En dat kunnen wij makkelijk betalen. Okay. Dat wil ik even afzetten tegen de investeringsfonds Tennet.
Ondanks die gouden afvloeiregeling toch nog geld over om ook te investeren in...
Die gouden, dat zijn jouw woorden. Ja, maar Tennet heeft een investeringsplan van de komende 10 jaar... van ruim 30 miljard euro. Dus Tennet heeft wel een forse investeringsbehoefte. Ja.
En dan zou het kunnen zijn dat dat niet meer gebeurt onder de hoede van de staat.
Ja, maar we hebben als Nederland in het verleden gezegd dat de netten in publieke handen moeten blijven. Nou, dat geldt dus voor de Enexis en Stedin en Liander. En dat geldt dus ook voor GasUnie en Tennet. Maar Thomas, het buitenland, in Duitsland, heeft men besloten dat het wel geprivatiseerd kan worden. Nou, dat is ook geen bananenrepubliek, dus daar zijn ook andere opties mogelijk. Maar dat is besloten door de Nederlandse politiek. Dus als je daar een antwoord wilt hebben, zou ik vragen of morgen minister Hoekstra hier komt.
Nou, als u hem tegenkomt, hij is altijd welkom. Kijken of het ook in zijn agenda past. U heeft over waterstof gezegd, en Nederland kan een toonaangevend waterstofland worden.
Absoluut.
Moeten we ook wel zeggen, er zijn verschillende soorten waterstof, van blauw tot grijs tot groen, in verschillende gradaties van duurzaamheid. Maar waarom is die uitgangspositie van Nederland zo goed?
Die uitgangspositie van Nederland is ontzettend goed, omdat we aan de kust leven. Dus uiteindelijk wil je heel graag waterstof, groene waterstof maken, en die maak je van duurzame stroom. En omdat we aan de kust leven met de Noordzee gewoon voor de kust, kun je daar dus heel veel windparken bouwen, waarbij je die stroom omzet in groene waterstof. Dus dat is het eerste. Dus we hebben heel veel potentieel voor groene stroom en daarmee voor groene waterstof. Het tweede, we verbruiken heel veel energie in Nederland. We zijn een relatief klein land met veel bevolking. Maar we hebben ook een aantal industriële clusters die allemaal aan de kust liggen op 1A. Hè? Dus Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam en Terneuzen. Dus je hoeft het dan ook niet heel ver te transporteren. Dus dat is de tweede reden. En de derde reden, dat is de laatste reden, is we hebben een infrastructuur die we kunnen gaan hergebruiken. Dus we hoeven niet een hele dure nieuwe infrastructuur te bouwen waar we vele miljarden aan uitgeven, maar we kunnen de bestaande gasinfrastructuur de komende 10 jaar ombouwen tot ook een waterstofinfrastructuur. Dus we hebben het eigenlijk al betaald met z'n allen.
Hoe komt het dan dat er toch nog mensen zijn die zeggen dat die business case van waterstof een ingewikkelde is?
Nou, omdat je nog moet gaan opschalen. Dus je hebt nu fabrieken waarmee je waterstof kunt maken, en die hebben nu een omvang van 1-10 megawatt. En om dit op hele grote schaal te doen, moet je die verhonderdvoudigen of verduizendvoudigen. Dus dat zijn hele dure fabrieken. Daar moet nog heel veel innovatie worden gedaan hoe je dat gewoon goedkoper kan doen. Nou,
dus het is een technologische achilleshiel op dit moment?
Het is een technologische achilleshiel. En het heeft ook te maken dat je gewoon daarvoor heel veel groene stroom moet hebben. Dus we zullen daar veel meer windparken voor moeten hebben. En zonneparken, et cetera. En ook die zijn er nog niet.
Maar als je afhankelijk bent van uitvindingen waarvan je nog niet weet wanneer ze plaats gaan vinden, is ook best ingewikkeld, toch?
Ja, dat laat ik dan zeggen. Maar zo gaat het wereld. Toen ik een klein jongetje was, toen fietste ik naar de middelbare school. En toen herinner ik mij dat de eerste windmolens werden geplaatst bij die boerderijen. Dat waren windmolens van 25 kilowatt, 50 kilowatt. Nou, en nu hebben we er een neergezet. En die is volgens mij op de Maasvlakte. En die is 13 of 14 megawatt. Dus dat is een factor 600 hoger. Ja, zo gaat het op een gegeven moment. Ik was op vakantie en volgde nog wel een beetje het nieuws. En nou was er een Australisch bedrijf, een Australisch hoogleraar, die had een nieuwe katalysator ontdekt. De katalysator is een heel belangrijk onderdeel van zo'n elektrolyseapparaat. Wat niet meer met platina werkt, wat een ontzettend dure grondstof is, maar met nikkel en met ijzer. Ja, dat is natuurlijk, dat soort dingen moeten we hebben. Dus maar, er moet nog veel gebeuren.
Er moet nog veel gebeuren en je weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. Ja. Maar u moet nu al voor een deel besluiten waar u wel in gaat investeren en waarin niet.
Ja. Dus wij proberen dus nu, we hebben het afgelopen jaar geprobeerd gezorgd dat we kunnen bewijzen dat we waterstof ook door onze gasinfrastructuur kunnen doen. We hebben vorig jaar zomer de eerste elektrolysefabriekje gebouwd. Dat was nog een kleine fabriek gebouwd. We zijn nu bezig om met Noorion een grotere fabriek te bouwen. We zijn ook bezig met Engie om een nog grotere fabriek te bouwen. En zo probeer je gewoon continu weer nieuwe dingen te bedenken. Daar is af en toe nog wat subsidie voor nodig. Dan moeten we zelf wat geld in investeren. Om eigenlijk gewoon daar weer van te leren en de volgende stap weer bereikbaar te maken.
Want waterstof is nu nog alleen maar verlieslatend te produceren, begreep ik. Of is
nee, er wordt al wel waterstof geproduceerd, maar dat wordt op dit moment, dat heet dan de grijze waterstof, van methaan geproduceerd. Mm. En eigenlijk wat je dan doet, is dat gaat aardgas in en de C gaat gewoon de lucht in. Hè, dat is de CO2. En de waterstof die haal je van dat methaanmolecuul af.
Toch nog even naar de dag van vandaag en wat er op dit moment speelt. Onder andere Nord Stream 1, Nord Stream 2. Daar is veel over te doen geweest. Er was ook een Nederlands bedrijf bij betrokken, Allseas. De CEO was hier vorige week te gast. Die moest hals over kop zijn gereedschap pakken en het project beëindigen, omdat er Amerikaanse sancties waren voor bedrijven die zich daar mee bezig hielden, die aan dat project verbonden waren. U deed niet mee, u was wel betrokken bij Nord Stream 1?
Ja, wij waren wel betrokken bij de eerste Nord Stream-leiding. Wij zijn geen onderdeel van het Nord Stream 2-consortium.
Omdat u niet gevraagd bent of omdat u dacht, dit is een mijnenveld, daar moet ik niet intreden?
Ik denk beide.
Dus u bent wel gevraagd, maar u heeft de afweging gemaakt om het niet te doen?
Wij zijn niet gevraagd en we dachten ook al van, nou, ik weet niet of dat in deze tijd verstandig is. Ja.
En dat zijn dus beslissingen die u zelf neemt? Daar is geen politiek bij betrokken?
Wij overleggen vrij intensief ook met de politiek, ja. Met onze aandeelhouder, ja. Dat is het ministerie van Financiën.
Maar ik vraag het ook omdat wij het eerder hebben gehad vorig jaar op deze plek over de vraag of het leveren van gas nu een commerciële aangelegenheid is, of toch vooral een politieke. Wat zou uw antwoord zijn?
Ik denk dat het vooral een commerciële is, maar het heeft ook gewoon behoorlijke politieke dimensies.
Dus
maar
dat
de Russen willen gewoon gas verkopen, omdat ze gewoon de valuta nodig hebben voor hun binnenlandse economie.
Ja, dat is begrijpelijk. Maar, dus dan
maar
is
er zitten ook politieke elementen in. Nou, dat hoeven we volgens mij niet uit te leggen nadat we de krant hebben gelezen.
Nee, dat hoeven we ook zeker niet uit te leggen. Maar we moeten natuurlijk ook wel kunnen uitleggen waarom de gasprijs is zoals die is. U zei net, die afhankelijkheid van Russisch gas, dat is voor een deel een fabeltje. Want...
In Nederland hebben we, wat ik zo net zei met die gasrotonde, hebben we ons eigenlijk heel onafhankelijk gemaakt van verschillende leveranciers. Behalve dan voor onszelf, maar dat bouwen we nu af, de Groninger productie. Maar we kunnen dus Noors gas importeren, we kunnen Russisch gas importeren, we kunnen gewoon het vanuit Engeland halen, maar we kunnen het ook vanuit de rest van de wereld halen. We kunnen ook Amerikaans gas, zeg maar, via onze Rotterdamse LNG-terminal binnenhalen.
Dat wil Amerika zelf graag, hè?
Ja, dat wil Amerika zelf graag. Nou, prima. We zijn ook nog in Duitsland bezig om ook een nieuwe LNG-fabriek in Duitsland te bouwen. LNG-opslag in Duitsland te bouwen. Ook omdat Duitsland graag gewoon meer onafhankelijkheid wil hebben. Meer keuzemogelijkheid wil hebben. Dus zo maak je eigenlijk zelf vrij onafhankelijk van Russisch gas of van Noors gas.
Ja, maar hoe denkt u dan dat de verhouding zal uitpakken?
Nou, de voorspelling is dat over een jaar of 10 dat er ongeveer 40% van de gasvolumes, de aardgasvolumes in Europa uit Rusland afkomstig zullen zijn.
Nou, dan kunt u wel zeggen dat je daar dus niet zo heel erg afhankelijk van bent. Maar 40%, dat is nog een zeer aanzienlijk deel.
Dat is een zeer aanzienlijk deel. En daar zal het dus het oosten van Europa zal daar wat afhankelijker van zijn dan het westen van Europa. Dat ligt dichterbij. Maar er is al een hele schala aan LNG-faciliteiten. En daarmee kun je dus gewoon in ieder geval tijdelijk volstappen en dan kun je gewoon gas importeren van de rest van de wereld. En we hebben ook in Europa heel veel gasbergingen. In Nederland hebben we ook bergingen die 15, 20 miljard kubieke meter gas kunnen hebben. En ook daar kun je dus gewoon tijdelijk onafhankelijk maken van Russisch gas.
Ik heb nog één vraag voor u. Niet meer wat uw favoriete nummer is, want dat hebben we dus gehoord. Wel wat de belangrijkste beslissing was in uw carrière. Dat mag iets zakelijk zijn of privé, iets wat een kantelpunt betekende.
Nou, ik heb informatica gestudeerd. En toen ik klaar was, toen was die markt heel hot en je kon overal aan het werk. En toen dacht ik, ja, maar ga ik nou de hele leeftijd, hè?
Ja, je was al mentaal met pensioen voordat u begonnen was.
Nou ja, daarom keek ik ook even naar Tanja. Toen dacht ik, ja, ik weet niet of ik dat nou zo leuk vond. Misschien was dit dan mijn jeugd zonder die informatica-studie. En bij mijn eerste baan kwam ik op een gegeven moment gewoon ook in contact met de energiesector en de complexiteit daarvan. En dat vond ik zo leuk dat toen ben ik gewoon daarna bij Eneco gaan werken in de energiesector. En die markt die liberaliseerde, het had politieke dimensies. Hè, want dat was in de tijd van de splitsing, 1999 heb ik het over. Het heeft geopolitieke dimensies, het is heel complex. Maar wat ik ook gewoon heel plezier aan vind, is dat het maatschappelijk heel relevant is. Dus dat je ook iets kunt doen wat goed is voor de samenleving. Dat drijft mij ook enorm. Dus de beslissing die ik gewoon in mijn eerste baan heb genomen om te kiezen voor de energiesector, nadat ik gewoon informatica heb gestudeerd en ook de kans heb gehad om dat te doen, daar ben ik wel heel blij mee.
En toch nog even naar die eerste beslissing, namelijk u ging informatica wel degelijk studeren. Ook met het oog op, dan heb ik makkelijk een baan en dan kan ik goed geld verdienen? Of wat was dan daar de drijfveer achter?
Nou, het was de opkomst van computers. Dat vond ik fascinerend. En ik ben van huis uit redelijk goed in wiskunde. Dus dan was wiskunde of informatica was wel een voor de hand liggende de keuze. En daar heb ik denk ik ook niet al te lang over nagedacht. Ik denk, ik ga gewoon studeren en dat lijkt me leuk. En ik vond het ook een hele leuke studie. Ik heb tijdens mijn de kerstvakantie nog een boek over priemgetallen gelezen. Nou, dat zal niet iedereen hebben gedaan tijdens de kerstvakantie. Dus nee, dat is een beetje...
Nou, we steken allebei onze hand op. Ik ook niet. Nee. Kom volgend jaar gerust terug. Dan zorg ik dat Tanja er ook weer is.
Gezellig.
Graag. Dankjewel voor de uitnodiging.
Topman van GasUnie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Voor sportscholen is januari misschien wel het belangrijkste moment van het jaar. Bijna de helft van alle Nederlanders heeft volgens Motivaction goede voornemens. En een groot deel daarvan gaat dan weer over afvallen en gezonder leven. Dus het is het moment voor bedrijven om zich te onderscheiden van de grote ketens. Urban Gym Group heeft 10 miljoen euro aan groeikapitaal binnengehaald om zich precies daarmee bezig te houden. Marleen Meijer is van Urban Gym Group. Welkom.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, P&O Consultants en OnCode. Ik wil beginnen om maar even te checken wat ik allemaal heb gezegd. Klopt dat? Is januari zo belangrijk?
Januari is een hele belangrijke maand voor de sportbranche en vooral de fitnessbranche. Iedereen heeft goede voornemens en dan gaat iedereen weer massaal de sportschool in.
En hoe explosief blijkt dat uit de cijfers?
Ja, dat is echt heel erg. Echt ongelooflijk veel mensen gaan allemaal weer starten. En ik zit nu 21 jaar in het vak. En echt nog geen jaar is er voorbij gegaan dat dat niet zo is. Dus iedereen gaat massaal. En ik zeg dan wel eens tegen klant van... joh, probeer dan eens even 2 keer in de week of 3 keer in de week. En sommigen gaan dan meteen 4, 5 keer in de week. En eigenlijk na 2, 3 maanden zie je ze dan niet meer terug. Ze hebben goede voornemens, maar pakken die wel echt met beide handen aan. En, maar eigenlijk moet je dit... altijd doen, a way of life.
Hoe jij erbij staat, is het bijna dat je mensen tegen zichzelf in bescherming wil nemen voor weer een teleurstelling.
Nee, dat niet. Maar ik wil wel mensen zeggen van... joh, ga gewoon 2 of 3 keer in de week, hou het vast en doe dat het hele jaar door.
Maar is niet een gedeelte van jullie verdienmodel er ook een beetje op gebaseerd dat niet iedereen terugkomt?
Nee, bij Train More, een van onze brands, helemaal niet. Want wij stimuleren je juist om te komen. Want elke keer dat je komt, ja, krijg je een euro korting.
Dat las ik. Zit er ergens een grens aan? Of kan je meer verdienen dan je betaald hebt?
Nee, dat is niet zo.
Nee, toch?
Nee.
En er zullen toch ook heel weinig mensen echt gratis naar binnen komen? Want je moet je wel echt helemaal een ongeluk sporten als je dat punt wil bereiken, toch?
Ja, dat zeker.
Nou. Laten we het ook even hebben over de zakelijke kant. Want dit blijft BNR Zaken doen. Jullie hebben geld opgehaald, 10 miljoen.
Ja.
Niet voor het eerst.
16 miljoen al?
16 miljoen.
Dat was vorig jaar.
Precies.
Ja, precies. Rond deze tijd 16 miljoen. Zegt, ja.
Want dan vraag ik me af, was het alweer op?
Hij was op.
Waaraan?
Wij hebben heel veel vestigingen geopend afgelopen jaar.
En overgenomen ook, toch?
Ja, we hebben overnames gedaan en we hebben nieuwe vestigingen geopend.
Ja, en had je dat gedacht? Ik bedoel, 16 miljoen is geen kinderachtig bedrag, maar jullie hebben ook geen kinderachtige plannen. Dat je dan na een jaar opnieuw geld ophaalt in de vorm van een achtergestelde lening. Maar dat gaat allemaal in een behoorlijk tempo.
Ja, het gaat heel hard, maar er komt ook veel... we hebben natuurlijk al veel bestaande vestigingen, waardoor ook veel geld binnenkomt. En we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar de markt is op dit moment zo groeiende, dat wij wel alles met beide handen aanpakken.
Ja, is die markt groeiende of is die ook een beetje verzadigd?
Hij is nog steeds groeiende. Maar je ziet ook verzadigingen. Amsterdam is bijvoorbeeld een stad die wel aardig verzadigd raakt.
Ja, dus dan moeten jullie sowieso al buiten de stadsgrenzen van Amsterdam kijken.
Ja, dat doen we ook. Maar we kijken ook in Amsterdam nog steeds. We zijn daar een grote partij. En wij voelen dat we daar wel nog marktaandeel kunnen krijgen. Maar we kijken ook zeker... we zijn nu in Rotterdam bezig, in Groningen...
Want ik begreep ook inderdaad van de site dat jullie graag in binnensteden zitten van grote steden.
Ja, daarom heten we ook de Urban Gym Group. Ja. Dus wij gaan echt alleen maar in de grote steden van Nederland zitten.
Maar als ik woon in Den Haag, als ik kijk waar jullie daar zitten, dan denk ik, jeetje, waar zou ik nou, als ik daar zou sporten, waar liet ik dan mijn auto?
Nou, wij richten ons eigenlijk niet op de mensen die met een auto komen. Dus in de grote steden waar wij gaan zitten, zal dat nooit een...
Of ze hebben hem al geparkeerd, zoals op de Zuidas. Dan komen ze gewoon uit kantoor gelopen, maar dan staat die auto natuurlijk gewoon beneden.
De meeste klanten van ons die zeg maar bij ons komen trainen, wonen zelf ook in de binnenstad. En komen vaak op de fiets naar onze sportschool. Okay.
En is Tanja de doelgroep? Want ik kom toch vrij veel tegen onder de 35.
Ja, nee, ja, maar Tanja is zeker onze doelgroep.
Oh, toch ook?
Absoluut. Maar wij richten ons wel vooral op de jongvolwassenen. Maar iedereen is welkom.
Ja, op de Zuidas zie ik ook best vaak bekenden naar binnen gaan.
Ja.
Nou ken ik wel mensen van 35, toch Thomas?
Jawel, jawel, je bent er nu meteen in gesprek.
Die mensen zijn dan ook wat ouder.
Ja, ja. En dat geld is op, die 16 miljoen, nu is er 10 miljoen weer extra. En dat moet allemaal besteed worden aan groeien. En dan begrijp ik wel eens van de mensen die hier staan, groeien dat staat op gespannen voet met winst maken.
Ja.
Bij jullie ook?
Nee, want wij maken op dit moment groene cijfers.
Nou, cijfers, of is het net
Nee, het gaat heel goed. Ja. Het gaat echt heel erg goed.
Ja.
Ik denk dat het ook wel komt dat wij een bedrijf zijn wat al heel lang bestaat. We zijn al 21 jaar, bestaan wij al. En daar zitten gewoon echt een paar grote majorclubs die al lang bestaan, die zorgen dat wij een goede cashflow hebben.
Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een achtergestelde lening? Want je kunt op veel verschillende manieren aan geld komen, zeker vandaag de dag. Wat is het grote voordeel van een achtergestelde lening?
Wij vergeven daardoor geen aandelen weg. En kunnen we heel goed zelf het beleid bepalen welke richting we uit willen. En op dit moment was dat voor ons de beste beslissing.
Maar je betaalt over het algemeen wel iets hogere rente, maar dat heb je er dan voor over?
Ja.
Maar als je kijkt naar wat een van die geldverstrekkers zegt over jullie, onderscheidend, luisteren goed naar de markt, spelen daar flexibel op in. Mooie tekst. Hoe doen jullie dat? Flexibel op de markt inspelen?
Wat wij doen is dat wij, zeg maar, de Urban Jingle Group heeft, zeg maar, drie verschillende brands. Mm-hmm. We hebben High Studios, Traymore en Club Sportief. Stel nu dat we een Traymore zouden openen, ja, en het blijkt op die plek toch niet zo goed te werken, dan kunnen wij van brand ook verwisselen. Dus als een High Studio niet zo goed zou lopen op een bepaalde plek, dan kunnen wij daar snel wisselen met de nieuwe brands.
En hebben we dat ook al wel eens gedaan ergens?
Nee, tot nu toe nog niet. Mm. Nee.
Wie is eigenlijk die grote concurrent? Want de meeste mensen zullen de ketens wel kennen. Sommigen zijn ook zelfs beursgenoteerd. Die gaan ook in een waanzinnig tempo door het hele land. En er komen vestigingen bij. Is het vooral van die grote ketens dat jullie tegenstand moeten verwachten? Of in ieder geval gevoelige concurrentie te duchten hebben? Of zijn het meer die wat kleinere spelers die ook zeggen, nou, we zijn wat exclusiever, wat duurder?
Eigenlijk wel beide. De grote spelers, als bijvoorbeeld een van de grote spelers echt in een straal van 500 meter om een van onze gyms komt te zitten, hebben we daar zeker last van. Ik merk wel altijd dat na een verloop van tijd, na een paar maanden, stabiliseert zich dat wel weer en krijgen we ook weer de leden terug. Wat ook wel de
stap echt over als er een concurrent, ik zou bijna een bedrijf gaan noemen, maar als er een concurrent in de buurt gaat zitten.
Altijd.
Daar en dan blijkt het toch tegen te vallen en dan komen ze terug, hè?
Ja, dat klopt. en je ziet ook echt heel veel opkoming kleine partijen. De boutique fitness is ontzettend booming. En daar heb je ook last van.
Ja, toch vraag ik me af hoe het allemaal booming kan zijn. Want ik presenteer dit programma nu ook al een paar jaar. En ik kom toch ook wel echt mensen tegen die zeggen, het is te veel, er gaat een shake-out plaatsvinden. Het kan niet allemaal naast elkaar bestaan.
Er zijn 2,7 miljoen mensen aan het fitnessen in Nederland, hè? Dat is best veel.
Ja, maar er zullen ook heel veel sportscholen zijn. Denk je dat die inderdaad allemaal een toekomst hebben?
Ze hebben niet allemaal een toekomst. Daar zal zeker een shake-out komen. Ik denk wel dat de grote spelers dadelijk de wat kleinere spelers gaan overnemen. Maar dus, ja, het is wel, je moet gewoon heel op dit moment heel goed bezig weten waar je mee bezig bent, dat je een keuze maakt.
Hoe typeer je jezelf? Ben jij al een grotere speler? Of in het licht van de echt grote ketens ben je nog altijd een relatief kleine speler?
In de grote steden, vooral in Amsterdam, zijn wij een grote speler. Over het hele land zijn wij een kleine tot middelmatige speler.
Dus maar wat betekent dat? Ja. Voor je positie?
Dat wij echt alleen maar in de grote steden gaan zitten.
En ook alleen maar in het westen? Of zou je ook in Groningen? Of in
wij zitten al in Groningen.
Oh, sorry.
Ja, en ook in Eindhoven.
Maar betekent dat ook dat jij vermoedt dat er ook mensen naar jullie kijken als een potentiële overnamekandidaat?
Ja, dat zou kunnen.
Krijg je daar wel eens berichten over? Telefoontjes?
Daar krijg je wel eens berichten over.
En dan gooi je de hoorn erop of niet?
Nee hoor, nee. Ik denk dat je altijd gewoon in gesprek moet blijven. Je moet altijd kijken wie er naar je kijkt en hoe en wat. En je kan altijd gesprek aan. Ik denk dat je daar als bedrijf heel veel van kan gaan leren en gewoon kijken waar je positie staat. En
wanneer zou het voor jou interessant kunnen worden?
Het ligt denk ik aan wat voor partij het is. En wat hun doel is om met ons te bereiken. Dat is heel erg verschillend. Of het een strategische partij is of iemand die alleen maar een bepaald belang in je bedrijf wil hebben.
En wat is je eigen doel? Kun je dat zo vastpinnen op een aantal vestigingen dat je voor ogen hebt? Of gaat het verder dan dat?
Op dit moment is, zeg maar, ons doel, zeg maar, om door te groeien naar 30 vestigingen. Dat zal waarschijnlijk dit jaar gebeuren. En we zijn wel van de vrij korte termijn. Je weet gewoon niet, wat jij ook al zegt, de concurrentie wordt steeds groter. Dus het is moeilijk om over 5 jaar te bekijken. Het belangrijkste voor ons is dat we iets heel moois aan het neerzetten zijn. Dat we er heel veel plezier mee hebben. En samen met het team iets heel moois te maken.
Ik denk ook dat het belangrijk is voor jullie hoe de vastgoedmarkt zich gaat ontwikkelen.
Zo.
Als je bijvoorbeeld in die binnensteden zit, en jullie zijn ook groot geworden zo in de nasleep van de crisis, toen je nog relatief eenvoudig aan een mooie locatie kon komen. Maar dat spel is ook veranderd.
Ja, dat is echt een heel groot item wat nu speelt. Als je nu zeg maar naar een pand gaat kijken, dan komen er 10 bezichtigingen, en van die 10 zijn er 9 mensen van de sport die naar een gebouw gaan kijken. Ja. En daarom is denk ik ook dat het zo fijn dat wij nu die 3 verschillende brands hebben, zeg maar, waardoor je ook bijvoorbeeld op 300-400 vierkante meter kunnen wij nu bijvoorbeeld een high studio neerzetten. En om die hele grote gyms, zeg maar, bijvoorbeeld op de Zuidas hebben we 2500 vierkante meter, die zijn heel moeilijk te vinden.
Ja, maar hoe kijken jullie, want ik snap wat je zegt hoor, dat die markt heel snel verandert, maar ik kan me toch voorstellen dat als je 26 miljoen leent van 2 geldschieters, dat die toch wel wat eisen hebben over waar je over een aantal jaren aan moet voldoen. En hoe je dat ook weer terug zou moeten kunnen betalen.
Ja, maar die plannen liggen er ook. Hè. Dus daarom groeien we dit jaar, weten ze precies wel hoeveel vestigingen we gaan openen. En ook voor het jaar erop. Dus in principe gaan we nu het einde van het jaar naar 28, 30 zaken. En wat je nu ziet met die vastgoedmarkt, daarom doen wij ook veel overnames.
Hè, dan neem je die zitten er al.
Ja.
Maar als ik jou over een jaar uitnodig, we hebben net geconstateerd, die 16 miljoen die ging heel rap op.
Ja.
Gaat deze 10 miljoen er ook weer in een recordtijd doorheen?
Denk het wel.
Dus volgend jaar heb je weer meer geld nodig?
Ja.
Oké, nou, dan weten mensen die luisteren dat ze iets van je kunnen verwachten. Ja. Succes met het realiseren van al die ambities. Marjolein Meijer van de Urban Gym Group.
Dankjewel.
Dank voor je komst.
Zaken doen.
We gaan praten over op je bek gaan. Want ondernemen, dat is meer dan succes vieren. Ook tegenslagen, die horen erbij. En toch gaat het maar zelden over die keren dat het misging. Wij bespreken in BNR Zaken doen de grootste bloopers van ondernemers. En we dachten, ja, wie kunnen we eens uitnodigen voor de eerste aflevering, de eerste editie. Dat is Eduard Schaapman, lid van het ondernemerspanel en oprichter van Tribes. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Vind je het een eer om ook in dit verband als eerste te worden uitgenodigd?
Ja, zeker in pilotvorm. Je denkt, die man die babbelt wel. Dus, die
in pilotvorm? Dit is hartstikke menis. Je bent live op de radio.
Doorzetten. Ja. Dat is de vraag of je er nog echte ondernemers voor gaat krijgen.
Maar ben jij zelf een echte goede ondernemer?
Nee, ik vind mezelf niet een echte goede ondernemer. Want een echte goede ondernemer die is kei en snoei en snoeihard. Die deelt niet, die vermenigvuldigt.
Maar jij staat hier toch als oprichter van Tribes? Gaat toch
dat
hartstikke
klopt,
goed
dat
met
klopt.
Tribes?
Ja, nee, uiteindelijk.
Ondanks wie je zelf bent, gaat het best aardig.
Ja, nou ja, dat komt ook omdat je een goed team om je heen verzamelt. Maar wat ik merk in de tijd dat ik nu werk, en dat is toch al 35 jaar, en ik heb natuurlijk ook bij grote bedrijven gewerkt en ik heb een aantal ondernemingen gehad, dat de echte grote jongens, de echte grote ondernemers, en we kunnen ze allemaal opnoemen, dat zijn jongens die zijn snoeihard en die procederen en die gaan door en die kunnen er wat van. En dat is ook een ongelooflijk goed kunstje. En dat kunstje zit niet in mijn genen. Dat
maar
is
zeg
ook
je
niet
nou eigenlijk
mijn passie.
Dat je een onaangenaam iemand moet zijn om het echt te maken als ondernemer?
Ja.
Maar is dat je tegenslag dan, dat je dat niet hebt?
Nou nee, de tegenslag, ja, tegenslag die ik heb, dat zit er meer vertrouwen. Komen we dus zo op. Maar dus wat ik inderdaad wel ervaar is. En dat doen ondernemers ook om te zorgen dat hun tent overeind blijft en hun mensen inderdaad een boterham kunnen blijven verdienen. Dus dat zie ik ook wel. Alleen, ja, af en toe heb ik in het verleden gedacht, ik zou ook wel zo hard willen zijn en dan ook zoveel risico willen nemen. Want je kunt nee en nee blijven zeggen en uiteindelijk krijg je dan ook nee en gaat de deal niet door. En dan denk je achteraf misschien, dat is toch jammer.
Maar dat meen je toch helemaal niet? Als dat niet bij je past, dan wil je toch zo helemaal
niet
zijn?
Nee, het past niet bij me. Dus daarom zal ik ook nooit in dat grote rijtje van de quote staan. Omdat ik gewoon een ondernemer ben met passie.
Maar Eduard, dan kun je toch, als je zelf tot het inzicht komt dat jij dat niet bent, een pitbull aannemen die het wel is?
Inderdaad.
Er zijn allemaal pitbulls om je heen.
Uiteindelijk moet je wel zorgen dat je wat meer pitbulls om je heen verzamelt die dat veel beter kunnen dan jij. Maar dan moet je inzicht hebben in jezelf en dan moet je weten wat je wel kunt en wat je niet kunt. En dat heeft bij mij best wel een tijd geduurd.
Deze rubriek heet BNR op je bek. Wanneer ging jij cruciaal alles betekenend op je bek?
Nou, dat cruciaal alles betekent op mijn bek is eigenlijk geweest met een leverancier. Met een vorige club die ik had, waarvan ik echt had afgesproken, joh, we gaan een fantastisch mooie deal met elkaar doen. Pay as you go. Uiteindelijk betaal ik als het inderdaad oplevert. En zelfs op mail bevestigd. En uiteindelijk heeft de partij er veel uren in gestoken. En uiteindelijk kwamen we er niet uit, ging het niet door. En dan denk je, nou oké, het gaat niet door, het kost me niks. Uiteindelijk toch voor het hekje beland. En dat kostte ons gewoon toch 2 ton. En dan was je toch in goed vertrouwen uit elkaar heen gegaan, dacht ik. En was ik ook van oordeel. En ja, ik heb toen ook maar gelijk geschikt. Want ik dacht van ja, ik heb geen zin in al die negativiteit die daarna weer komt als je weer opnieuw gaat procederen. Want wat er heel vaak gebeurt is...
Maar je stond in je recht. Toch nog even terug op wat je net zei.
Nee, volgens de rechter niet.
Nee, maar hoe kan het dan? Jij zegt dat we hadden het allemaal bevestigd, stond op mail, we hadden goede afspraken gemaakt.
Ja. Maar dat het rechtssysteem in Nederland is ook niet feilloos. Hè? Laten we dat vooropstellen, want ik heb ook nog andere cases meegemaakt met overnames die ik deed, waarbij je inderdaad een...
Maar wacht even, Eduard, voordat je verder gaat. Wat heb je hier nu van geleerd?
Wat ik hiervan heb geleerd is eigenlijk, wat dan ook advies is van collega-ondernemers, is je moet er harder tegen ingaan, je moet je harder opstellen, je moet tot het einde gaan in zo'n proces, waarbij ik heb geen zin in die negatieve energie om nog weer eens 3 tot 6 maanden te procederen. Ik koop het liever af om dan in 1 keer weer de positiviteit in te gaan. Dus ja, wat heb ik ervan geleerd? Misschien had ik het wel moeten doen. Maar het zit niet in mijn genen, dus het past niet bij mij, dus het lukt me ook niet.
Maar je hebt er dus eigenlijk heel weinig van geleerd.
Ik heb wel heel veel van geleerd.
Nee, maar je zou het nu misschien weer doen.
Ik denk dat ik steeds nog zelf in die pitfall val. Alleen, je hebt meer mensen om je heen verzameld die je daar mee helpen en op kunnen beschermen.
Ik moet denken aan Rutger Bregman. Die heeft een boek geschreven, Waarom de meeste mensen deugen. En ik tour met hem door Nederland, komt het allemaal zien. En hij sluit af met de conclusie, als je nog nooit belazerd bent, dan heb je onvoldoende vertrouwen in mensen. Laat je ook belazeren, dat zegt iets over hoe je in het leven staat. Oh, dat klopt.
Ik ben verdomd veel belazerd. Ja. Ik heb er verdomd veel van geleerd.
Ja, maar goed, nou, je hebt er verdomd veel van geleerd, maar je hebt er ook de rekening voor betaald.
Maar weet je wat ik daar dan zo bijzonder van vind? Dat wij bijna altijd van onszelf vinden dat we anderen niet belazeren. Wie doet het dan?
Uiteindelijk, dat weet ik niet. Ik spreek voor mezelf. Uiteindelijk, het ligt ook een beetje van, waar kom je vandaan? Hoe ben je opgevoed? En hoe zit je in elkaar? En dan komt blazer bijna niet in je hoofd voor. Omdat ik zo conservatief ouderwets ben opgegroeid. Dus daar kun je dan de opvoeding aan verwijten.
Maar zouden we hier iemand kunnen uitnodigen die zegt, nou, die Eduard Schaapman, zou ik geen zaken mee doen?
Zeker te weten, die zijn er ook zeker. Want dan zijn weer uiteindelijk de mensen waar ik uiteindelijk heb geleerd om toch weer mijn poot stijf gehouden. En het leven is niet zo zwart-wit als het is. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk kom je altijd wel weer iemand tegen. En daarvoor probeer ik wel te waken, is zorg er nou voor dat je uiteindelijk afscheid neemt van iemand waar je het niet mee eens bent op een goede manier, want je komt elkaar altijd weer tegen in het leven. Dus uiteindelijk de meeste mensen waar ik geen goed gevoel mee heb ik het wel weer goed afgesloten. En sommige heb ik zelfs weer terug in dienst genomen. En met sommige ben ik ook weer zaken gaan doen. Omdat je uiteindelijk toch denkt, ja, je hebt de mensen nodig. En misschien is mijn vertrouwenslevel iets te hoog ingeschakeld in mijn genen. En dan had ik het wat moeten downsizen, om maar eens in goed Nederlands te praten.
En
maar,
in dit specifieke geval, jullie hebben het echt tot aan de rechter toe proberen uit te vechten. Althans, nou, je hebt geschikt.
Ja.
Maar kom je deze meneer of mevrouw nog
wel eens tegen? Ja, ben ik uiteindelijk toch weer tegengekomen. Heb ik ook weer een biertje mee gedronken.
Haar?
Ja, tuurlijk.
Nou, wel mooi.
Ah, okay,
het leven
mooi.
Moet op een gegeven moment, kijk, ja, dat zit dan ook weer in dat katholieke geloof. Hè. De straf is uitgezeten. En
ergens
dan
komt het toch alweer terug.
Het komt altijd weer terug.
En hoe vaak ga je eigenlijk op je bek? We hebben het nu specifiek over een keer dat het echt behoorlijk wat consequenties had.
Nou, kijk, uiteindelijk denk ik dat dat wel minder wordt. Maar van veel vallen leer je goed opstaan. En
wordt
dat
het minder omdat je minder risico's neemt?
En toch weer meer, ja, je ontwikkelt toch die intuïtie beter. En je hebt toch op een gegeven moment een beter gevoel van, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen. Je gaat je meer focussen, je neemt inderdaad ook meer risico naarmate je bedrijf groter wordt, want je hebt wel het belang te behartigen van meer dan 100 gezinnen. Dus ja, je doet het niet meer in je eentje.
Al die dingen die je zegt, hè, meer focus, je krijgt een zeker gevoel voor wat wel of niet klopt. Het lijkt bijna alsof je toch een goede ondernemer bent.
Dat weet ik niet, dat laat ik liever aan anderen over. Ik heb in ieder geval heel veel lol in datgene wat ik doe. En ik heb er veel plezier aan. En of ik een goede ondernemer ben, ja, inderdaad. Binnen 3 jaar profitabel zijn in een markt die je net hebt besproken. De fysieke wereld, locaties, dat schijnt heel erg goed te zijn. Niet voor niks mocht ik een fantastisch interview doen op Bloomberg, omdat ze dat niet snapten.
Komt-ie. Het is toch een hele goede ondernemer.
Ja,
binnenkort
absoluut,
in de quote 500.
Dat denk ik niet. Oh, dat gaat me niet lukken.
Binnenkort wel in het ondernemerspanel?
Ondernemerspanel zitten we sowieso weer,
minstens
volgens mij.
Net zo belangrijk.
14 februari, op de dag
februari.
Van Valentijn.
Ik zal zorgen dat ik er ook ben. Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. En hij is wel eens op spek gegaan. Dank dat je hier wilde zijn voor de eerste aflevering.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wij kijken elke twee weken naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Dat doen we samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Van een afstandje deze keer, Paul. Goedemiddag.
Ja, hi Thomas. Ja, ik ben onderweg.
Je bent
naar mijn eigen verjaardag.
Oh, onderweg naar je eigen verjaardag. Gefeliciteerd. Ja. Gaat dat lukken, denk je?
Ja, dat gaat wel lukken.
Oh, dat gaat wel lukken. Maar je wil het hebben over dingen die niet lukken. Althans, dat is elke twee weken zo. Waar wil je het over hebben?
Ja, heb jij een goed voornemen voor dit jaar, Thomas?
Nou, heel traditioneel toch meer sporten. Oh ja, en iets minder werken trouwens.
Ik herken dat. Ik hoorde ook daarnet de uitzending. Zo grappig, hè? Want dan hadden we het over... je moet naar de sportschool om de kilo's van december kwijt te raken. Maar toevallig hoorde ik iemand laatst zeggen van... het doet er niet toe wat je tussen kerst en oud en nieuw eet... maar wat je tussen oud en nieuw en kerst eet. Dus daar zit denk ik het eerste voornemen. Maar ja, het is inderdaad de tijd van de goede voornemens. En de vraag is natuurlijk altijd, gaat het lukken dit keer?
En het antwoord op is altijd lukt, nee,
is
toch?
Het dan maar als het niet gaat lukken, is dat een briljante mislukking. Nou, ik heb nu goed nieuws. Ik ben een heel interessant artikel tegengekomen, notabene in Nature. En daar wordt een onderzoek gepresenteerd naar de kans op slagen na een aantal mislukkingen. En dat hebben ze gedaan in een breed uiteenlopende hoeveelheid velden. Ze hebben gekeken naar mensen die een subsidie vragen voor een onderzoek. En hoe vaak doen ze dat en hoe vaak slagen ze daarin? Ze hebben gekeken naar start-ups die geld ophalen. En slagen ze daarin en wat gebeurt er dan? En ze hebben ook gekeken, een beetje afwijkend gebied, naar terroristische aanslagen. Oh. Waarbij een succes dan wordt gedefinieerd als een aanslag waarbij ook daadwerkelijk dodelijke slachtoffers vallen. En wat ze nou ontdekt hebben, is dat er een wetmatigheid is waardoor je kunt voorspellen of iets uiteindelijk gaat lukken. En dat, daar hangen twee dingen mee samen. Ten eerste, hoe vaak probeer je iets? En ten tweede, leert de volgende poging van de vorige poging? Ze hebben dus ontdekt dat als je kunt zien dat de volgende poging iets succesvoller, maar geen succesvol is ten opzichte van de vorige. Bijvoorbeeld, je hebt meer geld opgehaald, of je hebt een hogere score gekregen bij je aanvraag, of je hebt meer gewonden veroorzaakt bij je terroristische activiteit. Dat is één parameter. En de andere is dus, hoe vaak probeer je het? En als je de mislukkingen elkaar steeds sneller opvolgen, dan wordt de kans op slagen uiteindelijk groter. En als je nou kijkt naar de goede voornemens, dat is dan wel interessant. Hoeveel leert men nou van een mislukte poging? Als je geprobeerd hebt te stoppen met roken, of met afvallen, of minder chocola eten, zoals in mijn geval, of minder werken, zoals in jouw geval, en het lukt weer een keer niet, ga je dan ervan leren? Ga je nadenken, hoe komt het nou eigenlijk dat het niet gelukt is?
We hebben natuurlijk een heel vast moment voor die goede voornemens.
En het andere is, ik hoorde ook bij de uitzending daarnet, januari is dan weer het moment waarop men het weer probeert. Met andere woorden, men probeert het gewoon eens per jaar. Terwijl de theorie, en dat is ook dus nu bewezen, uitwijst dat je het steeds vaker zou moeten proberen. Dat is ook het hele idee achter Lean Startup. Gewoon zo snel mogelijk proberen, zo snel mogelijk falen en, heel belangrijk, zo snel mogelijk leren. Nou, wat ze nu gevonden hebben is dat er een bepaalde kritieke grens is waarbij je kunt laten zien dat als je en sneller leert gecombineerd met steeds sneller proberen, dat dan uiteindelijk de kans op succes groter wordt. Dus op die manier kun je gewoon zeggen, als je het maar één keer per jaar probeert en je leert er niks van, nou hou er dan maar mee op, dan gaat het nooit lukken.
Maar Paul, wij proberen natuurlijk...
de vraag van, hoe briljant is dan zo'n mislukte poging, zo'n mislukte goed voornemen? Nou ja, kijk, een goed voornemen betekent dus dat het goed is. Dus je probeert af te vallen, je probeert gezonder te worden, of je probeert minder verontreiniging in de natuur te veroorzaken. Dat is allemaal prima. Dat is de V, we kijken weer naar de viral formule. De inzet, heb je je ingezet? Nou, ik hoor dat sommige mensen zelfs 5 keer per week naar de sportschool gaan. Nou, daar is wel sprake van inzet. Het risico wat je neemt, dat is vaak helemaal niet zo heel groot, dus dat valt wel mee. Nou, de aanpak, je wordt goed begeleid, je hebt je enigszins goed voorbereid. Maar dan ook de lessen, ga je er wat van leren als het dan weer niet mislukt is. En daar zie je dus dat het vaak misgaat. Dus helaas, de meeste goede voornemens die worden uitgevoerd, die eindigen toch in een niet zo'n heel erg briljante mislukking, omdat er blijkbaar toch weinig van wordt geleerd. Ja, en als je dan kijkt naar de terroristische aanvallen, dan ben je natuurlijk helemaal snel klaar, want de eerste V staat voor visie, wat probeer je eigenlijk? Ja, daar is natuurlijk helemaal niks van te maken. Dus ik denk, als ik een goed advies zou mogen geven aan mensen die goede voornemens hebben, als het dan toch weer niet lukt, probeer nou echt na te gaan, waarom is het nou niet gelukt? Wat kan ik daarvan leren? En wacht niet tot het volgend jaar om het opnieuw te proberen. Probeer het in juni of in juli. Zijn die sportscholen trouwens ook leeg, heb je meer lol.
Dankjewel. Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De dood en ook de begrafenis van de Iraanse generaal Soleimani houdt de financiële markten bezig. En in hoeverre mag een vertrokken ECB-president nog over zijn eigen graf regeren? Dat bespreken we in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY P&O Consultants en OnCode. Welkom allemaal. Het schema is een beetje veranderd, maar de eerste vraag zeker niet. Namelijk wat jullie laatste transactie was. Reinder, jij mag beginnen.
Ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen transacties gedaan de afgelopen maand. Dus dat is dan weer heel jammer bij IBS. Ik heb zelf wel wat gedaan. Ik heb weer bijgekocht in een onderneming die ik al eerder hier besproken heb. En dat is Verizon. Dat is de operator van de .com domeinnaam. Ja. Dat is een monopolist. En dat is een onderneming die maar één taak heeft eigenlijk in het leven nog. En dat is het terugkopen van eigen aandelen. Heel mooi lange termijn verhaal. En voor de portefeuille die er ook is voor de lange termijn, heb ik wat aandelen bijgekocht.
Ja, ik kun je nog even heel kort uitleggen. Ik herinner me dat je dit eerder hebt toegelicht. Maar wat doet dat bedrijf? Want het is inderdaad een interessante monopolist.
Ja, de .com domeinnaam, bijvoorbeeld google.com of amazon.com, dat moet allemaal geregistreerd worden. En dat is .nl en andere domeinnamen. En er is één bedrijf dat het doet voor .com. Nou, er zijn ongeveer 140 miljoen .com domeinnamen. En elk jaar moet je $8 registratiefee betalen. En het bedrijf doet verder niet heel veel anders behalve die registratie.
Nee, je hoeft ook niet heel veel meer te doen.
Nee, ze hebben ook heel weinig kosten, dus ze hebben ongeveer 70% marges die ze daar ook op maken. En het enige wat ze daar verder mee doen is dus hun eigen aandelen terugkopen. Ze betalen geen dividend. Er werken al heel lange tijd 900 mensen en die werken er ook al heel lang. Het is een heel saai businessmodel, maar omdat er nog steeds meer .com domeinnamen worden geregistreerd en ze straks de prijs ook wat mogen verhogen, is het wel heel winstgevend.
En hoe zijn ze aan dat monopolie terecht? Hoe zijn ze daaraan geraakt? Want het is voor iedereen een interessante business, toch?
Ja, in Nederland is het in een stichting gestopt, maar de Amerikaanse overheid heeft ICANN, dat is International Corporation for Assigning Names and Numbers. Dat is een overheidsorgaan. En die heeft een lifetime contract gesloten met Verizon om dit te doen voor de Amerikaanse overheid. En wij in Nederland en Europa hebben het vaak publiek gemaakt, dus het gaat ook weer naar een goed doel. Maar de Amerikanen zouden de Amerikanen niet zijn als ze er gewoon harde commercie van gemaakt.
In het geval van de Amerikanen gaat het uiteindelijk naar jou?
Waar ik heel blij mee ben.
Ja, dat is ook een goed doel. Dus dat is, op een bepaalde manier. Martine, wat is jouw laatste transactie?
Nou, wij hebben ook geen hele grote transacties gedaan. Want we zijn ook waren heel blij met de posities die we hebben. Maar wat ik wel doe voor klanten is Shell bijkopen, her en der.
Nu, de afgelopen dagen?
Ja, gewoon in het algemeen. Gewoon iedere keer als ik denk van, in sommige gevallen willen we belangen wat ophogen. Het is natuurlijk mooi voor dividend. Ik bedoel, in dat geval ook groot aan het aandelen inkopen. Ze willen tussen 2021 en 2025 125 miljard teruggeven aan aandeelhouders. Dus een beetje een soortgelijk verhaal. En het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit waar die koers staat. Want als ik gewoon iedere keer boven de 6% dividendrendement al gewoon binnenhaal, dan vind ik dat heel veel, heel fijn. En dat is heel veel meer dan op een spaarrekening. Ja,
en het was bij jou rustig, Reinder. Het is bij jou dus rustig geweest als je kijkt naar je bedrijf. Is dat typisch december?
December, zeker de laatste weken van december, zijn in onze industrie vaak geen spitsuur. De volumes op de beurs zijn ook laag en er zijn heel veel vakantiedagen of halve beursdagen. Dus dat is ook niet het moment voor ons om hele grote posities te willen wisselen.
En bij jou ook niet?
Nee, jawel hoor. Maar het hoeft er niet. Want je hebt natuurlijk zelf gezien ook hoe het beursjaar is gelopen. Dus als alles goed loopt, is het goed. Maar bij ons is het juist aan het eind van het jaar veel drukker. Omdat mensen dan vaak nog wat meer tijd hebben. Natuurlijk er zoveel te doen is over die lage rente op die spaarrekening. Dus, en dat ze dan dus mooi eens kunnen kijken of ze misschien toch een deel willen gaan beleggen.
Mary.
Ja, bij ons ook heel rustig. Ja. Dus ik kan Reinder een hand geven. Wij hebben niets gedaan met de portefeuille. Ik stond hier ook vlak voor kerst. Ja. En toen heb ik gesproken over wat aankopen in individuele aandelen. Wat kleine wisselingen. Maar wij hebben de portefeuille stabiel gehouden. En zijn heel bewust nieuwjaar ingegaan met een neutrale weging voor aandelen. Een onderweging in obligaties en wat meer liquiditeiten. Die we wat in willen zetten als we zeg maar het herstel wat verder doorzien klinken in de economie. Dat is wel wel onze verwachting. En we zijn heel blij met de positionering in de huidige portefeuille. Dus.
Laten we het zo meteen aan het einde van dit panel nog even hebben over 2020 en waar je wel in moet zitten, waar je niet in moet zitten. Ondertussen is er natuurlijk de afgelopen dagen wel het een en ander gebeurd. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran onder andere en in het kielzog daarvan ook Europa, het Midden-Oosten. Er zijn al mensen die zeggen waarschijnlijk gekscherend dat er een derde wereldoorlog aan zit te komen. Maar als ik dat zou willen afzwakken, dat signaal, dan moet ik even naar jou kijken volgens mij, Martine. Want jij denkt het zal allemaal wel meevallen.
Nou ja, ik bedoel, ben geen helderziende. Dus in die zin kan ik, weet ik niet of dat mee gaat vallen. Maar ik weet wel dat in het algemeen effecten op de beurs wel meevallen. Je ziet het eigenlijk nu ook al. Als je kijkt, nou ja, dan is er even een paniekreactie. Of paniek is een heel groot woord. Het is meer een aanleiding om even wat geld van tafel te halen. Zo zie ik het meer. Maar als je verder kijkt, er is geen euforie nog op de beurs. Je ziet ook dan weer het heel snel herstellen als mensen een beetje gaan nadenken. De eerste reactie is een beetje zo'n impulsreactie van we gaan wat verkopen.
Wat bedoel je euforie? Dat had ik ook helemaal niet verwacht. De vraag
nee,
natuurlijk,
nou,
gaan we naar beneden?
Nee, dat weet ik niet. Bedoel, er zijn heel veel mensen heel enthousiast hoor, ook over beleggen en dat het vorige rendement zo heel hoog is. Maar als je dan wat verder kijkt, als je het iets langer trekt, dan valt het allemaal eigenlijk ook wel weer een beetje mee. Als we zoals Nederlandse beleggers zo goed zijn, gewoon naar de AIX kijken. Als je dan over 2 jaar kijkt, dan valt de koersstijging of de beursstijging allemaal, valt het wel weer, zie je het in perspectief, valt het wel weer mee. Dan kom je op iets van 6% per jaar. Uit. Dus ja, bedoel, maar als je gewoon kijkt verder, ja, ik maak me over dit soort dingen nog niet in eerste instantie druk. Want ik denk, je moet altijd kijken naar het eind, naar de bedrijfsresultaten, gewoon naar echte harde cijfers. En ja, door de tijd heen, als je dan wat langer meegaat in het vak, zeg maar, dan zie je ook, dat klinkt ook weer, maar dan zie je gewoon dat dit soort momenten eerder koopmomenten zijn als een beetje zo'n paniekreactie ontstaat dan iets anders.
Maar dan ga je er ook vanuit dat er verder niet zoveel gebeurt.
Nou, je zegt, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar zelfs dan, bedoel, je ziet het ook. Je zag het in het verleden ook met natuurlijk de inval van de Verenigde Staten in Irak. Als je gewoon dan op wat langere tijd kijkt, of je 3 maanden kijkt, 6 maanden kijkt, dan ging de S&P ging ook gewoon weer omhoog. Hè? Dus ja.
Maar over 2019 is wel gezegd, Mary, nou, sommige dingen zijn op het nippertje nog goed gegaan. Hè? De Verenigde Staten en China hebben elkaar een beetje, zijn elkaar genaderd. Brexit. Dat lijkt nu toch een soort van oplossing voor in zicht. Althans, we zijn weer een stapje verder. Maar werd er ook wel bij gezegd, ja, dat is allemaal vooruitgeschoven naar 2020. Dat wordt een turbulenter jaar. En dan begin je op deze manier. Is dan enige zorg toch wel op zijn plek?
Nou, ik denk dat enige voorzichtigheid wel op zijn plek is bij deze hoogte van koers. En je ziet ook dat met zo'n aanval van de VS op Iran, die toch onverwacht was, dat de markt dan daar wel meteen op reageert. En terecht, ik ben het wel met Martine eens dat een deel zich alweer heeft hersteld. Ongeveer de helft van de schade heeft zich alweer hersteld. Als je kijkt dat bijvoorbeeld goud 2% omhoog was. Olie was ook ongeveer 2,5% omhoog. Aandelen ongeveer 1% eraf. Nou, de helft daarvan is alweer goed gemaakt de afgelopen dag. Dus ik denk dat, kijk, de vraag is nu, en waar markten zich zorgen over maken, is wat zijn de verdere gevolgen? Wat is de verdere uitval in het Midden-Oosten? En ik denk dat we daar het laatste nog niet van hebben gezien.
Maar daar kan ik jullie op dit moment ook niet heel veel over vragen, want dat weten we nog niet.
Nee, dat weet je niet. Maar ik denk wel dat het een aardverschuiving is, in zekere zin, in het politieke domein. Maar ik denk dat de markt er redelijk relaxed over is al.
En beleggen is er altijd, en dat is een beetje een cliché, maar er is altijd wel iets om je zorgen over te maken. En we hebben het nu niet over de Italiaanse schuldenproblematiek. Er is nog vergrijzing, er is nog van alles aan de hand wat ons in de toekomst allerlei problemen zal opleveren. Waar we nu niks mee kunnen, maar als belegger zelf is Iran een niet zo'n hele belangrijke economie. Voor de olieindustrie maakt het ook betrekkelijk weinig uit. Dus
maar maak je het iets te klein door dit alleen maar te betrekken op Iran? Want het zegt iets over de intenties van Amerika. Het zegt iets over de situatie in het Midden-Oosten. Het zegt iets over, houden we ons aan een atoomdeal of niet? Ja. Het zegt iets over, wat kan Europa daar nog voor in spelen?
De kwetsbaarheid van Saudi-Arabië, ja. Het Midden-Oosten.
Ja, dat hebben we natuurlijk vorig jaar al gezien. Dat er een droneaanval kwam op de installaties van Aramco. Ja. Ja. Maar ook daar, dat is ook al, dat herstelde ook heel snel. En natuurlijk, ik denk dat je het plaatje iets groter moet zien als je dan het hebt over de olieprijs. Dat is niet alleen afhankelijk van wat er in Saudi-Arabië gebeurt en Iran. Dan moet je meer kijken van waar kom. Dan kan je ook kijken naar de Verenigde Staten, waar natuurlijk schalieolie misschien wel over zijn hoogtepunt heen is. Dat zijn veel grotere, belangrijkere ontwikkelingen voor zo'n olieprijs die op de wat langere termijn veel meer impact hebben.
Maar wat doet dat, denk je, met goud? Gaan meer mensen nu in goud investeren?
Nou, dat ze. Weet ik niet. Het is altijd zo'n traditionele veilige haven. Maar aan de andere kant,
zie ik daar ook weer niet zo heel veel in gebeuren. Ik denk dat een deeltje, als je dat in een goed gespreide portefeuille hebt, dat je een deeltje daarin kan doen. Maar ik denk niet dat het de heilige graal is.
Nee, maar de goudprijs is natuurlijk wel sinds het midden van 2018 opgelopen van 1200 naar 1600.
Heb je hem daar weer bij, of niet? Ja, je bent toch weer een grafiekje meegekomen, heel mooi. Ja, nee, dat vind ik mooi om te zien.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel in heel rap tempo omhoog gegaan. En je zag ook wel dat is denk ik wel het geval hier. Maar goud is wel aantrekkelijk gebleken in 2018... bij een hele lage en zelfs negatieve rente van obligaties. En toch weer als zeg maar alternatief veilige haven.
Ja, maar in het eerste wat je noemt, hè, het is in ieder geval niet negatief... dan is het meer een belegging in plaats van echt een veilige haven.
Nou, het is een beetje van beide. Ja. Het is natuurlijk ook speculatief wat er wordt aangedreven hier.
De hele lange termijn, als je terug gaat kijken naar de Romeinse tijd, kon je voor een ounce goud kocht je ongeveer een mooi soldijpak. Als je nu naar OCE gaat, kun je voor een ounce goud een heel mooi maatpak halen. Nou, dus over de hele lange tijd is het waardevast, maar daar is het ook wel mee gezegd. Je maakt er geen extra rendement mee buiten. Dat het zijn koopkracht ongeveer houdt.
Toch even terug naar nu, van de Romeinse tijd naar nu. Want Martine, jij zei net, ja, het was rustig, maar ik heb wel wat Shell gekocht. Ik dacht dat dat wel te maken zou kunnen hebben met wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want die olie- en gasbedrijven, die kunnen hier natuurlijk wel van profiteren.
Ja, maar dat is niet mijn hoofdreden. Want dan ben ik een hele korte termijn belegger. Ik zie het meer, wat ik ook zei, ik zie het meer voor de lange termijn. Dat Shell echt wel degelijk ook investeert in natuurlijk alternatieve energiebronnen of nieuwe energiebronnen. Ondertussen blijven we nog wel heel lang afhankelijk ook van olie. Dat dividendrendement, wat ik interessant vind. Ik hoef niet altijd de aandelen die de meeste percentage kunnen stijgen, die hoef ik niet per se te hebben. Ik vind van dat soort cashflow-generatoren in de portefeuille ook heel prettig om te hebben. En dat is dan ook weer een beetje, ja, waar moet je heen, hè, met je geld, want met obligaties. Nou ja, daar zit ik al tijden onderwogen in. Omdat ik daar, dan, als je dan zeg maar risico ten opzichte van rendement ziet, nou, dat vind ik dan niet zo in verhouding.
Nee, maar je hebt ook vorig jaar natuurlijk wel gezien enorme verschillen in rendementstijging tussen sectoren in aandelen. Maar ik bedoel, informatietechnologie die gewoon, ik weet niet, 35% of zoiets omhoog is, maar energie maar 7-9%. Dat schrikt niet af voor jou?
Nee, helemaal niet. Want je hebt een goed gespreide portefeuille. Hè? Dat is het mooie. Het zou juist heel slecht zijn als alles met die percentages die je in eerste instantie noemt omhoog zou zijn. Want dan zou ook veel te veel risico lopen in een portefeuille. Dus ik vind het juist heel netjes, heel goed als niet alles in dezelfde mate reageert.
En maar Miri, jij stelt deze vraag niet voor niks.
Nee, omdat ik wel verwacht, en wij verwachten ook voor 2020 nog wel die hele grote verschillen tussen sectoren. En waar wij nu op inzetten is de sector gezondheidszorg, vanwege demografische ontwikkelingen met name, maar ook de technologische, biotechnologische ontwikkelingen die we zien, de mogelijke doorbraken op de lange termijn.
Dat kan toch? Dat kan ook onderweg naar de markt misgaan.
Zeker. Tuurlijk, maar je hebt wel, weet je, als je een hele sector belegt, is dat wel gespreid risico. En natuurlijk nog steeds informatietechnologie. Energie zitten we neutraal. Dat is een neutrale sector voor ons in de portefeuille.
Zaken doen.
Laten we met het beleggerspanel inderdaad nog even vooruitblikken op 2020. Dat beleggerspanel bestaat uit Miri Pieterse-Blom, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Reinder, we hebben met het vorige beleggerspanel vorige week teruggeblikt op 2019. Dan zou je zeggen, dan is het nu tijd voor een vooruitblik naar 2020. Miri was er al voorzichtig aan begonnen. Ja. Wat zou jij in de gaten houden?
Ja, het rondje rond de zon is weer over, dus nu moet het allemaal anders. Ik denk toch dat een hele hoop van de dingen die ons vorig jaar hebben bezighouden, ook in 2020 en daarna weer op de kalender staan. We hebben nog steeds extreem lage rente, dus obligaties zijn niet interessant, sparen is niet interessant, vastgoedprijzen zijn nog steeds hoog en aandelen lijken dan het enige of een van de betere overgebleven alternatieven.
Maar verandert het dan dus werkelijk niet?
Het zou heel raar zijn dat één dag op de kalender in één keer mijn hele beeld op de financiële markten zou doen omgooien. Ik weet dat dat natuurlijk een leuk verhaal is voor 2020. Maar de fundamentele drivers voor aandelen en voor het rendement op aandelen, die zijn er nog steeds. En de grote verschillen per sector, dus dat energie het moeilijker heeft, technologie het beter doet, dat is ook allemaal dit jaar nog aan de gang. Het is niet zo dat oud en nieuw ook in één keer enorme wijzigingen...
Nou, is er iemand wel met een ander inzicht opgestaan op 1 januari... of wat mij betreft op 6 januari weer aan de slag gegaan? Dat van ja, 2020...
Nee, ik denk dat mijn klanten dat helemaal niet leuk zou vinden.
Nee, maar je moet hier gewoon eerlijk zijn. Het kan toch zijn
nee,
dat er,
nee, helemaal niet. Ik denk, het is niet zo logisch om weer zo'n jaar als 2019 te verwachten qua rendement. Dat zou wel heel raar zijn, want je ziet natuurlijk wel dat waarderingen van aandelen hoger zijn.
Maar 2019 werd toch ook niet verwacht? Althans,
nee, maar dat is juist het mooie, hè? Als het niet verwacht wordt. Kijk, het zou heel erg zijn als iedereen met elkaar zat te knikken. Ja, het wordt nog zo'n jaar. Want er zijn altijd weer onzekerheden. Kijk, toen we opstonden dan in 2020, dachten we ook van, nou ja, wil die Brexit, het is nu grotendeels wel, wordt wat duidelijker allemaal, dat handel, eerste fase van het handelsakkoord, dat is er. En nou, zie daar, dan heb je ineens dan Trump die dan Soleimani ondersteboven kiepert. Dus ja, dat wisten we nog niet op 1 januari. En de wereld is er, ja, in die zin, de beleggingswereld is er ook weer niet zo anders geworden. Ja,
maar laat ik dan vragen wat Mary uit zichzelf ongeveer zei, hè, waar zij zich op richt, op bijvoorbeeld gezondheid, op maatschappelijke trends. Wat zijn zaken die jij voor 2020 met extra aandacht in de gaten houdt?
Nou ja, ik heb gewoon een goed gespreide portefeuille. Natuurlijk zit ik nog steeds in technologieaandelen, want nou ja, als je groei in je portefeuille wil hebben, moet je daar toch zitten. Daar is ook niet alles even duur van. Ik heb al jaren Alphabet in portefeuille, daar heb ik het ook al over jaren, hè. Heel veel door medische technologie en ik zit heel veel in op AI. Dat soort dingen, dat zit er gewoon allemaal in. Maar je moet ook gewoon een solide basis, een ruggengraat in je portefeuille hebben, juist omdat je met obligaties niet zoveel kanten op kan. Dus ja, mijn visie is niet, net zoals die van jou ook niet, die is niet veranderd ineens in 2 weken tijd.
Ja, je begrijpt toch wat ik er even naar gevraagd heb?
Ja, ik vind het hartstikke goed, nou, maar ik ben ook blij dat ik het eruit kan leggen.
Heel goed. Nou, dan rond ik het wat betreft 2020 af. Dan gaan we even kijken naar wat Mario Draghi allemaal gezegd heeft de afgelopen vrijdag, meen ik. Lage inflatie, rentestanden die schommelen rond de nul. Dat heeft hij dus aangegeven. Hij waarschuwt daarmee voor Japanisering van Europa. En dan heeft hij het over vergrijzing, over de hoge staatsschuld. Dat komt hier ook regelmatig voorbij. Overigens nog wel vergezeld met de tekst dat het de derde economie ter wereld is. Zou Japanificatie meteen een ramp betekenen, Mary?
Nou ja, als je zijn definiëring en redenering volgt, wel, denk ik. Want hij heeft het dan over een deflatiescenario. En in een deflatiescenario raken we met z'n allen in een neerwaartse spiraal, waarbij we bestedingen gaan uitstellen en het allemaal, ja, de economie langzaam, zeg maar, uitholt qua activiteit. En dat is geen prettig scenario om in te zitten. En daar waarschuwt hij voor. Je kan je natuurlijk wel afvragen, komende van de man die dus, zeg maar, ja, de hele lage rente heeft
uitgevonden,
min of meer heeft geïmplementeerd in Europa, in hoeverre die lage rentes weer niet hebben bijgedragen aan zo'n dergelijk scenario. Waarbij je moet denken aan bedrijven die heel makkelijk hun financiering kunnen doorrollen en zonder dat ze eigenlijk een heel goed businessmodel erachter zit. Dat vond ik wel heel opmerkelijk.
Het is eigenlijk ongepast.
Nou, een klein beetje wel. Want okay. Nou ja, goed, nu hij, zeg maar, president af is, vind ik het wel heel opmerkelijk dat hij dan dit zijn grote message naar buiten is, eigenlijk, ja. Maar hij probeert ook overheden ertoe aan te zetten om de bestedingskraan verder open te draaien.
Ja, wat dat betreft doet hij hetzelfde als toen hij nog in functie was. Want dit verhaal...
Ja. Alleen zat hij in het begin van zijn termijn zat hij heel erg op structurele hervormingen. Nu zit hij heel erg op het gebied van extra bestedingen. Structurele hervormingen voor overheden zijn moeilijk. Dus dat is nooit echt omarmd in Europa. Ik denk dat er wel een kans is dat we een bestedingsimpuls krijgen. Dan moet je ook kijken, weet je, wat daar weer de uitwerking van is op de economie en op die rentes.
Reinder, nou pakt Draghi weer het podium, nu als oud centraal bankier, met deze boodschap. Ja. Is dat inderdaad een beetje vreemd? Zo kort na zijn afscheid?
Ja, het wordt vaak niet chic gevonden als je binnen zeer korte tijd voor de voeten van je opvolger gaat lopen. En dat heeft hij natuurlijk een klein beetje gedaan. Dus daar kan ik me wel bij aansluiten dat het misschien niet heel handig is. Want dat maakt het werk van mevrouw Lagarde niet per se makkelijk.
Overigens heeft Lagarde gezegd, tenminste als je kijkt naar haar eerste toelichting, dat ze wel min of meer vasthoudt aan het huidige beleid.
Voor nu wel. Ze zijn met een onderzoek bezig om te kijken of ze eventueel wat aan het mandaat gaan doen. En dan vooral de 2% inflatietarget. Want dat is ook waar dit onconventionele beleid mede door is ingegeven. Want we hebben niet genoeg inflatie. Zelf ben ik wel heel sceptisch over de gedachte dat als we minder inflatie hebben of deflatie, dat we dan allemaal niks meer gaan kopen. We weten allemaal dat de volgende iPhone beter gaat zijn dan deze iPhone. En toch staan er rijen bij de Apple Store. Dus het is niet zo dat het feit dat producten goedkoper worden of in de toekomst beter ons altijd weer houdt van het kopen van die producten. Het is veel meer een structureel issue, namelijk dat Japan in de afgelopen 30 jaar 15% van zijn werkende bevolking is kwijtgeraakt. En dat gaat in Europa ook gebeuren.
Ja, dat zijn demografische ontwikkelingen, vergrijzing. Ja. Hoe groot is dan inderdaad de rol van een centrale bank?
Nou, gelimiteerd. Kijk, onze economie bestaat uit het aantal mensen dat werkt en hoeveel we samen produceren. En China en Amerika hebben 30% meer mensen erbij gekregen in de afgelopen 30 jaar. China staat in de vooravond van het verliezen van 20% van zijn werkende bevolking in 30 jaar. Dus het is veel meer een structureel issue. En overigens is dat in Europa nog veel erger.
Komt dat immigratiebeleid overigens ook wel in een ander daglicht te staan?
Amerika is het enige land dat de komende 30 jaar nog naar groei kijkt. Want ongeveer 10% wordt er nu verwacht door immigratie. En het is een heel structureel issue. En je ziet dat de landen die ook nog hoge groei hebben van de arbeidspopulatie ook nog hogere rentes hebben. Het is niet voor niks dat Duitsland en Japan gewoon zwaar negatief zijn. Maar over de afgelopen 30 jaar ook een heel deel van hun werkende populatie zijn kwijtgeraakt.
Wil jij nog wat erover Japanificatie, de ja, de nee?
Nou, kijk, dat wordt nog weer een ander verhaal als we hier in Europa ook op grote schaal aandelen gaan opkopen als ECB zijnde. Want dat is natuurlijk in Japan ook altijd aan de gang. Maar verder ben ik het helemaal eens. Ik bedoel, de factoren waardoor die lage rente er is. Het is natuurlijk vergrijzing, dat is gewoon allemaal automatisering. Ik bedoel, waardoor heel veel dingen ook weer veel makkelijker, waardoor ook die inflatie niet zo snel zal oplopen.
Nee, maar wordt er dan te makkelijk gewezen naar de centrale bankiers? Doe iets.
Ja, nou, centrale bankiers zullen wel accommoderend beleid moeten voeren. Want je hebt toen, zeg maar, eind 2018 heb je gezien, toen de Fed één keer een verkeerde beweging maakte, wat er toen gebeurde op de beurzen. Dus zijn een soort gevangenen geworden natuurlijk van de financiële markten in die zin.
Ja, de Fed heeft overigens in de laatste notulen aangegeven dat ze ook die rente voorlopig ongemoeid laten.
Ja.
Klaas Knot, om in eigen land af te sluiten, die heeft in de Volkskrant eind vorig jaar gezegd dat hij verwacht dat hij het voor zeer wel mogelijk houdt dat die rente de komende 5 jaar niet verandert. Miri, ja. Dat is nog eens vooruitkijken.
Ja, dat is zeker vooruitkijken. En daarmee herhaalde hij ook wel wat het IMF eerder had gezegd in oktober. En de grote boodschap daar was dat je dan ook wel heel goed moet blijven kijken naar de stabiliteit om beurzen. Juist omdat het natuurlijk zo'n lage renteomgeving enorm risicovol gedrag aanjaagt. En dat zie je overigens niet alleen in aandelen, dat zie je ook in obligaties. Dat mensen dus in bedrijfsobligaties gaan zitten met lage onderliggende kredietwaardigheid. Dus dat is allemaal packed and parcel, zeg maar, van deze omgeving. En ja, daar moeten we wel voor blijven waken.
Maar die omgeving is dus die lage rente. Je zou kunnen beweren dat die heel moeilijk nog verder omlaag kan. Dat die toch eerder omhoog gaat, iets omhoog gaat, dan nog verder omlaag.
Niet helemaal mee eens. Wij denken dat er nog wel een verlaging in zit. Zowel bij in de Verenigde Staten een kwartje eraf, als ook in Europa een dubbeltje eraf van de rente. Rond maart, april. En
dat... nog één keer, hè? Ja. Hebben jullie dat nog één keer, de laatste keer?
Ja, dat weten we niet of het helemaal zeker of het de laatste keer is. Maar in ieder geval op die termijn wel. En dat komt omdat we eigenlijk verwachten, onze economen verwachten, dat het eerder nog slechter nieuws wordt op het macro-economische front in het eerste kwartaal. Voordat het weer beter wordt. En dat zal de centrale banken ertoe aanzetten om nog één keer die verlaging door te voeren. Dat is onze verwachting.
Laten we met die verwachting afsluiten. Mary Pieterse Bloem was hier lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Reinder Wietsma varieerde van de Romeinse tijd naar het hier en nu. Hij is ook nog portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst. En fijn dat je er 2 uur lang was als mijn zakenpartner Tanja Nagel. Tot de volgende keer. 21 dagen keer 3, dan ben je gewend aan, aan de nieuwe patronen. Ja. Dus
elke
die nieuwe jingles. Nieuwe reclametijden. Oké, nou, ik hoop dat jij er ook aan kunt wennen, want ik zie jou graag weer terug. Morgen dan is te gast Shakti Rambaran Mishra van de Pensioenfederatie. Die spreken we dan uitvoerig over pensioenakkoorden, kortingen. Vrees ik toch ook dat we daar niet aan zullen ontkomen. Morgen heel veel meer daarover in BNR Zaken doen. Eerst de nieuwsupdate zometeen en dan Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van